De Wiki-podcast met Kevin Pierre. Vincent Vierens, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Het is vroeg, hè? Het is 7:45.
Ja, we doen een ochtendopname. Ja,
dat is iets anders voor u, hè?
Ja, normaal doe ik s'avonds inderdaad opnames. Ja. En net daarom moet deze dan 's ochtends. Dus merci om met uw bed te kruipen, 's ochtends vroeg.
Geen enkel probleem. Ik begin altijd met dezelfde vraag. Vincent, zoekt jij je soms op Wikipedia?
Ja, ik zoek mij soms op Wikipedia. Dat gebeurt gewoon. Ja. Denk ik, dode momenten. Begint daarbij dat je jezelf door Google gooit. Mm-hmm. Omdat ik vooral geïnteresseerd ben in de foto's die naar boven komen. Nou, je verandert als mens, maar op internet...
Blijft allemaal hetzelfde.
Ja, je hoopt dat dan wat volgt. Mm-hmm. Dat lukt wel af en toe. En dan beland het toch altijd op die Wikipedia-pagina. Maar ik heb wel, ter voorbereiding van deze podcast, bewust niet gekeken.
Oh, dat vind ik tof.
Omdat je weet zo nooit wanneer dat daar iets aan verandert of niet.
Ik ga eens zien wanneer de laatste keer... 18 april is de laatste keer bijgewerkt, dus een maand geleden.
Ik zou nu weten wat daar is bijgezet. En dat vind ik het toffe daaraan.
Ja, want ik vraag me ook altijd af van wie... houdt zich daar eigenlijk mee bezig om dat allemaal aan te passen? En...
Ja, dat is blijkbaar wel... er zit zo'n heel community achter, hè, van mensen die daar dingen aan kunnen veranderen. In principe kan iedereen
kan er iets aan veranderen, ja.
Maar veranderingen moeten dan goedgekeurd worden door mensen die hun strepen verdiend hebben in de Wikipedia...
Community.
En ik weet, als ik vroeger op de rit zat, op de radioschool eigenlijk...
In Brussel, hè?
Ja, in Brussel kwamen er... Ja, gebeurde dat steeds vaker dat er klasgenoten op de radio kwamen. En hadden wij er wel plezier in om 's nachts op café voor elkaar Wikipedia-pagina's aan te maken. Van, ja, die is toch toren op M&M, die is op Q-toren, dus die verdient het dan wel. En dan werd die 3 dagen later weer afgeschaft, die pagina.
Omdat niemand die persoon kende, eigenlijk.
De community zat van, wie de fuck is die eigenlijk? Dus ja... Ik weet niet wie die mensen zijn, maar die hebben wel echt veel tijd. Hè?
Ja, echt wel. Ja, bij sommigen staan er echt van die privédetails in, waarvan ze dachten van, dat heb ik toch nog nooit in de media, denk ik, ooit gezegd. Ja. Allee, bij u staat er toch niet direct iets privé op?
Nee, ik heb daar ooit wel iets van weggehaald, wat privé betreft. Ah, ja. En dan is dat, omdat daar denk ik geen bron voor was, want dat is heel belangrijk binnen die community. Is dat ook wel snel verdwenen, maar ik had op een bepaald moment een relatie, een lief, met iemand die ook iets in de media deed, maar wij spraken dat niet uit.
Nee.
En dat was ineens gedaan. Ja. En dan staat er zo op die Wikipedia, stond er dan zo van, Virus had een relatie met, en ik van, die relevantie is weg. Die was er al niet toen de relatie aan was. Laat staan dat die er nu nog is. Mm-hmm. En dan heb ik dat zo gewoon eens op een wilde dag gedelete. Zo'n account aangemaakt onder van daar een dwaze naam. Ja. En dan kun je dat zo echt in doog houden, hoe die community erover discussieert.
Wat was je naam?
Ja, weet ik echt niet meer. Echt zoiets Karel de Grote-achtig. Echt die debiel. En dan discussieer je daarover en je kunt die discussies volgen. Hè, relevant, niet relevant.
Dat ik ook van,
Je moet echt zien wat die mensen daarover zeggen. En dan is dat ervan verdwenen. En dat vind ik eigenlijk wat chill.
Wel ja, want Manu Kersing was onze eerste gast.
Ja?
En we hebben dat, die zei van, die dingen eigenlijk moeten eigenlijk verwijderd zijn. Dus ik heb die dan verwijderd.
Ja?
En dan, dan zijn die er de dag erop er terug opgeplaatst.
Ah, ja,
door die mensen van die community.
Die superusers of zo.
Ja, ja, ja. En dan de manoes van... het is mijn Wikipedia-pagina. Als ik niet wil dat dat erop staat, dan moet dat er ook niet op staan. Hè?
Ja, maar zo werkt dat dus blijkbaar niet. Hè? Dat is,
ja, dan vroegen ze zo aan mij. En waarom moet dit verwijderd worden? Ik zo, omdat Manu het zelf wilt. In het eerste geval.
Miserie. Dat zijn ook met foto's. Ik denk, de laatste keer dat ik... Oh, dat zal nu ook wel zijn, staat er geen foto op mij.
Nee, je bent fotoloos.
Wat ook past bij mensen van de radio uiteindelijk.
Ja, eigenlijk wel, als ik het zo bekijk.
Helemaal in de lijn. Hè. Maar als ik nu een foto neem dat op het werk gepakt is, op Q, dat is een goede foto, en die mens dat die gemaakt heeft, zegt van, dat is geen probleem. Dat mag niet.
Nee, een auteursrecht.
Ja, die foto is natuurlijk eigendom van DPG Media. Mm-hmm. Is dat dan. Dus dan moet je bij dan spreken in een of andere selfie gaan pakken. En dat ook zo... Dat past dan totaal niet bij wat het zou moeten zijn. Dus fotoloos dan maar. Ja.
Maar wij gaan dat regelen, dat er een foto van u opkomt. We zullen eens beginnen, hè.
Ja.
Jij moet corrigeren als het niet juist is.
Ja, goed.
Vincent Vierens, dat is uw volledige naam.
Ja. Geen bijnaam.
Geen bijnaam, geen middelnaam.
Ik heb een beter, maar die staan niet op mijn pas.
Nee. Voilà. Geboren in Edegem op 13 augustus 1992.
Technisch gezien geboren in het ziekenhuis in Wilrijk. Okay, maar opgegroeid in Edegem. Dus wel echt vanaf mijn eerste dag.
Voilà, als er staat 13 augustus 1992 en dan een dorp of een stad, dan zijn ze daar normaal gezien geboren.
Dus ik denk dat Edegem... Ja, klopt, want ik ben van Edegem, maar ik ben wel geboren in Sint-Augustinus. En dat in Wilrijk, tot nader orde. Dus op mijn pas stond, want dat staat er niet meer op, denk ik, op die nieuw, Wilrijk.
Ja.
Maar ik ben wel van Edegem. Zo.
Ja, ja. Dat wel, is een Belgisch presentator die voornamelijk voor de radio werkt. En dan...
klopt.
Ik lees letterlijk voor. Sinds 2019 is hij tevens stadionomroeper bij de tweede club in Antwerpen. Royal Antwerp FC. Staat er letterlijk op, sorry.
Oei, ik wist niet dat jij een rat wordt. Anders was ik niet gekomen.
zo'n ding moet ik echt erbij houden.
Nee, je moet dat doen. Ik zou correct zelf doen. Dus nee, sorry. Maar dat klopt. Ja, dat klopt.
Dat is wel zot eigenlijk, hè? Uw lievelingsclub en daar gewoon stadionomroeper zijn.
Dat is crazy. Ja, dat is crazy. En de vraag die dan altijd volgt is, hoe zijn dat geworden? En het absurde is dat antwoord is, zij hebben mij gevraagd. Wat dat heel raar is. Meestal gaan dingen in het leven omgekeerd. Ja. Maar dat is heel bizar.
En hoe hyped word je toen dat je dat telefoontje of dat mailtje kreeg?
Toen ik een telefoon kreeg om echt vast omroeper te worden, had ik het al 2 keer gedaan.
Oké.
Moeten we verder terug naar de eerste keer dat ik heb mogen omroepen. Dat was eigenlijk bij de opening van de nieuwe tribune. Dus we weten allemaal, Antwerp heeft lang in tweede klasse gezeten.
Ja.
Heeft dan een soort comeback gemaakt op het hoogste niveau.
13 jaar, hè?
13 jaar, dat is echt lang.
13.
Ik ben ook supporter geworden van een tweede klasse ploeg, snap je?
Ik heb van een eerste provinciaal.
Ja, voilà. Nee, ik heb mijn vader gevolgd als jong gastje. Mm-hmm. En ik kwam dus vaak op de Antwerp. En daar zat wel links en rechts nog een eerste klasse match tussen. Maar echt dat ik zelf ben beginnen gaan zonder mijn vader en van op kot in Brussel een trein terugnam, dat was allemaal voor een ploeg die verloor van Geel en Boussoudour. Dus
pijnlijk wel.
Ja, dat verklaart ook waarom het soms als het heel slecht gaat met een Antwerp, gelijk laatst als we 0-4 achter stonden thuis tegen Anderlecht, waarom er toch nog sfeer is. Omdat heel groot deel van de mensen in dat stadion, iedereen die ongeveer mijn leeftijd heeft, uit dat tijdperk komt. Waarin sportieve echt ondergeschikt was aan de ambiance en de sfeer. Maar dus, terug in eerste klasse. En er wordt gebouwd en getimmerd aan een nieuwe hoofdtribune, een nieuwe eretribune. En een paar maanden is die af en die moet geopend worden.
Ja.
En de stadionspeaker op de Antwerp was al 40 jaar hetzelfde.
Mm-hmm.
De man die ondertussen diep in de 80 was.
Ja,
Daniel. Okay. Levende legende daar. Had het steeds moeilijker ook met namen van buitenlandse spelers en zo. Moet je dat inbeelden, een tak, dat is uw grootvader, hè, die je speaker is. Dat is extreem charmant. En denk wat iedereen betreft, dat die dat nog 20, 30 jaar mogen doen.
Op de kiel is dat ook.
Ja.
Toen Antwerpen naar een bezig kwam, was het zo... Sam Vines, hè, de linksachter, Sam Vines.
Ja, wel. Dat
is fantastisch.
Exact, dat is fantastisch. Dat hoort er eigenlijk bij. Maar die opening van die nieuwe tribune was toch een soort van happening. Mm-hmm. En heel de état-major van de stad was er en van de bedrijvenwereld. En er moest veel verteld worden op de tijdspan waarop normaal alleen de opstelling wordt meegegeven. En er moest een dankwoord naar de familie. En er moest gezegd worden wat er allemaal stond te gebeuren. En alleen een lintje moest doorknipt worden, al die zeven. En dus was er gevraagd, Vincent, wilde jij dat die een dag komen doen? Mm-hmm. Die omstandigheden waren ook niet ideaal, want de bovenste verdieping van de nieuwe tribune waar de omroeper nu zit, was nog niet klaar. Mm-hmm. Maar het moest open, want die datum was gecommuniceerd. Dus er was een soort foodtrucksje, zo'n container, achter de goal. Achter Bolat. Je zag eigenlijk de fok van het veld.
Ja.
Hadden ze daar neergezet met een PA. De toerist dat tijdens de rust liedje kwam zingen en dus go with the flow en stelt vooral geen vragen, want niemand heeft tijd.
Nee,
er is totale chaos dat heerst. Ja, er is geen flow voor mensen te ontvangen, voor mensen op de stoel te krijgen.
Moest allemaal snel gaan.
Ja, waar in godsnaam moeten we eigenlijk de minder valide zetten, want die zaten er ook inderdaad ervoor. Shit. Dus er gebeurde zoveel tegelijk, dat was van, regel het. Zie dat die opstelling wordt lees dat tankwoordje voor, klaar.
Klaar, ja.
Gedaan. En... dan heeft Daniel, die een tachtiger dat er al jaren deed, mij eigenlijk geholpen en is toch gekomen inderdaad, omdat je dus niet moest spreken die een dag. En die heeft dan gezegd van, dit moment, wacht tot de fanfare gedaan is. Dat was super nuttig. En dus, dat was een pittige vuurdoop, moet ik wel zeggen. En wat
stress?
Niet, veel stress. Ja. Omdat je ook, nu zit ik zo binnen, achter glas, met een ruit die wel open staat voor de camera, maar toen stond je echt gewoon op dat veld bijna. En wat ik niet wist, gelukkig, was dat ik ook gefilmd werd. op het groot scherm werd geprojecteerd. Nee. Ja, 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 wel. Dus echt,
het is wel een chance dat je dat niet wist.
Een scherm groter dan de goal. Dus echt een, een groot scherm. En dat wist dus inderdaad niet. En dus terwijl ik aan het lezen ben, voel ik in mijn broek zeg ik mijn gsm tril, 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 tril. Ik zeg, fuck, het had je op airplane-modus moeten zetten. Ja. Nou, niet gedaan. Ja, ik heb die opstelling voorgelezen. Ik heb gezegd wat ik allemaal moest zeggen. Mm-hmm. Ik pak mijn telefoon en ja... Eén foto na de andere. Van, ik zeg, wat is deze eigenlijk allemaal?
Zalig.
Die match, denk ik, is er niet gescoord.
Was Anderlecht Antwerpen? Of
nee, was nee, dat nee, het was tegen Mechelen. Anderlecht was de eerste match in eerste.
Ah, in eerste
klasse. Tegen dat stadion klaar was. Het was een thuismatch tegen Mechelen. Ik denk dat we ofwel 0-0 gespeeld, ofwel zelfs verloren zijn. Maar bon, ik heb wel die ervaring. Ja. Iedereen stapt naar huis met zonder smile, die tribune.
Ja, natuurlijk.
Dat was een belangrijke stap. Hè. Maar dan, week nadien, of de match nadien, was het gewoon terug aan Daniel om dat te doen, natuurlijk. Ja, ja. En dan op een bepaald moment is die verhuis gebeurd naar boven, naar de vijfde verdieping van die nieuwe tribune. En dan is Daniel tot de vaststelling gekomen dat zijn ogen dus niet goed genoeg waren.
Niet goed, ja.
Die kon de rugnummers niet meer lezen.
Ah, wel, ja, dat vraag ik mij af. Van, ja. Stel, er gebeurt een wissel, staat er dan iemand beneden dat door sms naar u? Of moet je echt zo kijken, 14 Benson en 10 Malikwisha? Ja, echt.
Dus bij de wissels zie je wie erop komt. Je ziet in de rug altijd.
Ja, ja.
Dus ik zit aan de kant van ook waarop de bank is. Ja. Dus wie erop komt, daar heb ik altijd op voorhand in de mot. En wie eraf gaat, moet ik echt van het bord van de lijnrechter aflezen. Bij de Europese match krijg je dat op voorhand door. Want dan is dat zo met een schermpje. De UEFA regelt dat dan allemaal. Maar bon, die info klopt vaker niet dan wel.
Ja?
Dus ja, en daar roept de verkeerde dingen om.
En dat al eens meegemaakt dat je zo de ploegopstelling gaf tijdens het match, en dat die dan uiteindelijk toch nog veranderd is?
Ja, bij Cirkel denk ik het eens jaar was er ineens een wissel waarop iemand op het veld komt die volgens mijn papier al aan de match begonnen was. Ik zeg, fuck, ja. Oké. Ik heb iets verkeerd gezegd, maar ja, wie ligt daar wakker van? Dat is heel bizar. Maar ja, dus die mannen moeten, die ploeg moeten denk ik een uur voor de match officieel hun opstelling doorgeven. En dan wordt hij in allerijl 500 keer geprint en uitgedeeld aan iedereen die in een loge zit. En aan elke journalist en dus ook aan de speaker. En soms sluipt er wel een fout in dat blad, ja. En bij je eigen ploeg heb je dat altijd door. Ik heb dat...
omdat je al die spelers ook kent.
Maar inderdaad, bij een Cirkel of bij de Serijns van deze wereld kan er al eens iets insluipen dat je gewoon niet door hebt tot die mensen een goal maakt of tot die mensen een pot maakt of gewisseld wordt. Dat gebeurt wel eens, maar bon, dat is niet het einde van de wereld.
Nee, denk ik. Radio. Tijdens zijn studies radio aan het Brits in Brussel begon Fierens als presentator bij internetstudentradio XLR.
Ja.
Wist je eigenlijk al redelijk snel dat je voor de radio zou gaan?
In verhouding niet. Ik heb redelijk wat collega's en kameraden die zo van die kinderfoto's hebben, dat ze met zo'n Fisher-Price microfoontje rondlopen en dat allemaal al wilden worden. Daar heb ik totaal niet. Ik was niet in de radio of in televisie of in media bij uitbreiding geïnteresseerd. Tot ergens tussen het vijfde en zesde middelbaar in. Zat er op Studio Brussel een waanzinnig grave lichting met Thomas de Soete en Linde Merkpoel 's ochtends. En dan had je nog Otto-Jan Ham die daar rondliep, Sam die daar rondliep, Siska had daar een programma.
Ja.
Die had echt een soort sterren-line-up dat je niet kunt inbeelden. En
was ook die Peter van der Veyre dat dan ook?
Die was al weg.
Ah, die was al naar M&M.
Ja. Maar het was echt een dagprogrammatie. Dat was
te zot,
dat was te zot voor woorden eigenlijk.
Maar je luisterde toen echt al wel frequent naar de radio?
Ja, daardoor. Ik ben daar echt fan van geworden. Gelijk dat je fan wordt van een artiest van een voetbalploeg, was ik ineens fan van Studio Brussel. Wat ook helemaal klopte. Want je zei 18, 19 jaar. En je houdt op zoek naar de muziek die op dat moment een nieuwe alternatief is.
Ja.
Zoals de periode dat zo Mumford & Sons in hun eerste single uitbrachten. What the fuck, wat is dat? Zo Florence and the Machine was nieuw. Zo. Ook in de tijd hadden zo Justice, die Franse Daft Punk school die zo wat verder. Het was allemaal mega vet, het was allemaal tof. En ik was daar fan van. En ik was vooral fan, en dat was het bizarre van die muziek eerst. En dat schakelde naar die shows en die mensen.
Ja.
En dan begon ik in te bellen en prijzen te winnen. En dan was ik helemaal hooked. Dat was echt bizar. Mijn wekker stond een half uur vroeg, dat ik een half uur naar Thomas de Soete kon luisteren, in mijn nest, voordat ik naar school ging.
Hey, dat vind ik wel zot om te horen.
Ja, wel. Als ik daar nu naar terugkijk, is dat absurd. En is dat ook, als moest iemand dat nu tegen mij vertellen, van ik skip school het laatste uur om naar je show te luisteren, dat is eigenlijk een absurd compliment.
Yeah.
Ik zou dat eigenlijk eens moeten zeggen tegen die mensen.
Is dat vandaag de dag dat jongeren minder en minder naar de radio luisteren?
Ja.
Ja?
Ja, omdat er gewoon veel meer aanbod is.
Ja.
Dingen zoals dit.
Ja, podcast.
Bestond amper. Podcast waren er, maar dat waren meestal opgeknipte radioprogramma's mm-hmm. die dat als promo-ding gebruikt. Maar echt aparte concepten, dat bestond niet. Maar evenzeer bestonden er geen YouTubers of streamers op Twitch. Al die dingen, dat was er niet. Hè. Dus je had veel minder keuze.
Netflix?
Nee. Ik had een PSP waar ik mega verslaafd aan was. Dat wel. In het grootste geheim, want ik kreeg geen PlayStation. Dus heb ik een spaarcent gekregen. Dan kwam ik in mijn bed s'avonds. Dus er is gewoon veel meer aanbod. Mm. En jongeren luisteren nog naar de radio. Maar luisteren, ja, dus korter. En is het dus aan u als radiozender of programma om op al die andere plekken ook te zitten. Ja. Dus ook om de podcast te maken of ook om iets streaming te doen of evenementen te organiseren of whatever. Dus ik denk dat mensen minder luisteren. Maar dan neem je weg dat er, wat ik toen had, een soort fandom, dat wel nog heel hard bestaat.
Ja.
Dat bestaat zeker nog. Als ik elke zomer in Q Beach zou staan, dan staan daar echt jonge gasten. Of zelfs echt kindjes met tekeningen en al die shit.
Serieus?
Ja, dus dat bestaat nog wel. Maar dat is zeldzaam. Hè.
Dat komt ook door sociale media, denk ik ook wel.
Ja, dat was toen ook nieuw. Ja, en ik weet dat Thomas en Linde, die hadden zo'n vlog als echt eerste. Die maakten elke dag een video van een minuut en een half.
Ja.
Waarin vooral Linde heel funny was. En dat was echt zo... Oh, je keek daar naar uit. Maar dat was het enige programma dat echt een deftige online extensie had.
Ja.
Terwijl dat nu zo de norm is. Maar dus ik was daar fan van. En dan tegelijkertijd was ik redelijk zo op... Wat moet ik gewoon doen? Zo na het middelbaar. Ik deed talenwetenschappen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook zo... Ja, wat is dat eigenlijk? Het is niet...
Wat ga je ermee doen later, ja.
Je hebt al die talen, maar ook niet om te zeggen dat je ineens een talenknobbel bent. Je doet die wetenschappen, maar het is niet dat je 6 of 8 uur wiskunde hebt, dus echt een krak zijn daarin. Dus dat was zo, wat wil ik eigenlijk gewoon doen? En dat was dan psychologie, journalistiek. Dus dan kom je bij die algemene communicatie, bij die dingen uit die iedereen denkt dat ze niet echt een idee heeft. En dan kom je van het CLB langs, zeg ik altijd. En dan was er zo'n PowerPoint voor opleidingen met een toelatingsproef. En dan was die madame een half uur over geneeskunde aan het praten.
Dat kun je al meteen schrappen dan.
Ja, wat mij echt geen ruk interesseert. Maar op die slide stond dus ook audiovisuele kunsten, radio. Ja, als fanboyje van Studio Brussel toen was ik van, shit. Ja. Misschien moet ik dat eens gaan opzoeken. Ik ga kijken, oké, op die Rits, wat is dat precies? Oké, dat is een filmschool met een radioopleiding. Die heeft vanaf dag 1 op radio en audio gefocust. Dat was ook wel boeiend. En dan ben ik zo schoorvoetend aan mijn ouders gaan zeggen van, ik wil eigenlijk radiopresentator worden, ik wil op de radio gaan werken. Die mensen natuurlijk zo, raar. Want wisten die veel dat ik elke ochtend in mijn bed. Dus ik van, ik ben echt fan van Studio Brussel, dat is echt wel waar. En die zeiden van, weet je, die toelatingsproef, die mensen zullen wel weten waar ze mee bezig zijn, doe daar aan mee. En als je erdoor bent, begin aan die opleiding.
Dat vind ik wel zot, dat er iets ook echt van die toelatingsproeven doen.
Ja,
want eigenlijk, stel, je hebt nog geen enkel voorbereiding qua radio of zo. Je kunt wel groeien op zich. Hè?
Mm-hmm. Maar dat was bij mij zo.
Ja.
De eerste studio dat ik in mijn leven zag, was...
Toen.
Die van de toelatingsproef. Mm-hmm. De eerste microfoon waar ik in sprak, met het idee, oké, radio, was die een toelatingsproef.
Mm-hmm.
Maar die doen, dat is 3 dagen. Hè. Dat is die,
serieus?
Ja, ik moest 3 dagen op rij naar Brussel gaan en van alle soorten testen doen. Die eerste dag... Is dat inhoudelijk? Krijg je termen, actua-termen, een stuk of 20 stuks, moet je gewoon schrijven wat je ervan weet.
Mm-hmm.
Dat stond er toen, Brussel hadden veel voor, whatever, ik zeg maar niet, wat toen relevant was. En ook 20 cultuurtermen.
Mm-hmm.
Algemene dingen, Cobra. Oké, Kopenhagen, Brussel, Amsterdam, kunstbeweging.
Ja, okay.
En dus zo om een beetje te zien, maar tot daar aan toe.
Dat je ook nog redelijk een basiskennis hebt van...
Dan het volgende dat je ook nog die een dag moest doen, was naar een soort radiostuk luisteren, een soort documentaire, 20 minuutjes.
Mm-hmm.
En al die inhoudelijke vragen beantwoorden. Oké, waarover gaat dat? Wat is de bedoeling? Wat willen ze aantonen daarmee? En dan, het derde was, moest een essay schrijven. Een column eigenlijk.
Mm-hmm.
Over de toekomst van radio. Je hebt uiteraard geen enkel idee daarvan. Maar ik kan me voorstellen, als je dat aan 50 mensen vraagt, dat je wel al snel de mensen eruit haalt die een beetje feeling hebben in waarover dat precies gaat, wat de bedoeling is. Dat was dag 1. Dan dag 2 moest je... op voorhand een soort audioportret maken van wie dat je bent.
Ja.
Ik had dat gedaan aan een soort de schepping van de mens, gewoon de schepping van de zelf gedaan. Dus op dag 1, dan dag 2. Dan. En een aantal dingen eruit gelicht die ik belangrijk vind. Dus muziek, voetbal, de klassiekers. Echt origineel is dat allemaal niet.
Nee.
Maar daar testen ze eigenlijk in hoe, ja, hoe conceptueel dat je denkt, en dat staat op zich wel in orde, dat dan brakje uitgevoerd is, telt niet. Maar heb de nagedacht over hoe je dat gaat aanpakken.
Mm-hmm.
En zo testen ze gaandeweg een aantal dingen. Een keer iets voorlezen uit een boek, een keer een groepswerk, waarin ze echt monitoren van, oké, hoe werkt die in een groep? En dan een derde dag was echt een soort gestapo-verhoor. Al die leerkrachten op een rij, die vragen op je afvuren. En,
oh, dat is zo beangstigend.
Ja, je moet maar antwoorden. Ik heb daar eigenlijk niet zo mega veel herinneringen aan, buiten dat ik zoiets had van, dat ging eigenlijk wel goed.
Ja.
En dan zeiden ze, ja, je mag beginnen of je mocht niet beginnen. En ik mocht beginnen. Tot mijn eigen verbazing.
Hoeveel mensen werden er doorgelaten?
Ik denk dat mijn man of 15, 16 zijn begonnen. En mijn man of 10, 8, 9 zijn geëindigd. Dus er valt amper af.
Okay. Ja.
Omdat er in
ik had gedacht dat er 50 man zich ging inschrijven eigenlijk.
Ja, inschrijven voor de toelatingsproef wel. Hè.
Ah ja, oké. Okay,
met 15
ja.
begint echt aan de opleiding.
Ah ja, en met 8 man eindigt je... Ja, oké, ik snap het.
Met 15 begint aan de opleiding, met 8 man studeert er echt af.
Ja.
Maar er komt wel aan de man of 50 of... Misschien iets meer, misschien iets minder, op af. Ja.
Zijn er mensen van toen in uw klas die nu ook radio doen of iets anders in de media?
We hadden een wonderbaarlijke lichting, het jaar 92.
Shoot.
Meer zelfs de avondspits, dus het blok dat ik doe, van 4 tot 7 s'avonds, is wat de populaire zenders betreft volledig van onze klas. Eva de Roo, Vincent Vieres, Sander Gillis. Wij zaten 4 jaar samen in de klas.
Hé, dat is zot.
Dat is absurd. Kameraden onder elkaar, dat is keitof.
En dan toch nog wel concurreren, eigenlijk.
Ja, dat maakt het plezant. De Sander zie ik echt nog vaak.
Ja.
Ik heb echt vaak pinten mee pakken en dan... Ja, ik heb er ook mee samen gewoond, echt zo. Ah. Dus dat is echt een kameraad.
Hé, dat is zot, man.
Maar wij zitten elke dag om diezelfde mensen te strijden in onze studio ook en zo. Dat is... Ja, dat is... Als je dat dan zegt, geloofde dat niet. Als iemand dat had verteld, van, je gaat samen op hetzelfde moment op andere zenders in avondspits doen, je gelooft dat niet.
Nee, tuurlijk
maar dat
niet.
Is wel,
maar Sander is toch wel eerst begonnen bij Kidnet, hè?
Sander is eerst bij M&M begonnen.
Ah, eerst bij M&M en dan Kidnet.
Ja, okay. En dan is Kidnet erbij gekomen, maar dat begint, elke presentator op de radio begint zo wat under the radar, één dag per week of in het weekend of straks.
Ja, ja.
Maar is eerst bij M&M begonnen, al terwijl we nog op school zaten. En dus Sander en Eva, en dan Marie Mombayou, die ook QDJ is, zat ook bij ons in de klas. Ik moet zien dat ik echt niemand vergeet. Hè. Gunnar Schijns, die eigenlijk ook de avondspits doet, maar op Brus. Dat is zo'n de regionale zender in Brussel.
In Brussel, ja.
Met de ATV van Brussel, die dat ook een radiozender heeft. Daar doet hij eigenlijk ook dat blok. Die zat ook bij ons. Wat hadden we nog? Mensen achter de schermen ook. Joren Karels, waar ik jaren mee programma heb gedaan op Q, zat ook bij mij in de klas en op KOT. Dus dat is een ranzig klein wereldje. Je kent echt iedereen wat de radio betreft. Dat is zat.
Stel, er zijn studenten of jonge gasten, gelijk jij, aan het luisteren nu naar de podcast. En die wil ook, zoals dat jij opkeek naar Thomas de Soete, kijken die op naar jou. En die willen ook radiopresentator worden. Wat is de beste tip dat je kan meegeven?
We zijn er mega snel over gegaan, hè, maar XLR, de studentenzender van Brussel, zoekt u zoiets. Hè, snap je? Het is niet omdat je radio studeert op Drits of op Thomas More, Batak Radio, dat je sowieso radiopresentator of radioredacteur of nieuwsleider of whatever wordt. Totaal niet.
Nee.
Ik heb ook klasgenoten die nu voor een Decathlon werken en daar podcasts maken of die gewoon de audiokunstenaar zijn geworden. Dus dat is niet dat er één bepaalde goudmakende weg is. Maar als je dat echt wilt doen, zoek je een opleiding dat er min of meer bij aansluit. En dat ervoor zorgt dat je gemotiveerd wordt en tijd en ruimte hebt om bij een zender, of dat je nu vanuit de school vertrekt, of dat is echt iets regionaal, dingen te doen. En dat begint bij koffie zetten voor iemand en dat eindigt bij zelf een show presenteren. Ja. En echt vlieguren op er en dingen proberen en daar vooral mega veel initiatief in te pakken. En op een bepaald moment ook bij de techniekers wat kabels in en uit trekken en daar je dingen in leren.
Daar leer je ook bij. Hè?
Ja, en hoe breder je basis is, hoe meer je gaat vinden wat je eigenlijk echt tof vindt.
Ja.
Omdat de helft van onze klas begon op dag 1 met ICO-presentator worden. En daar zijn mensen nu echt de beste techniekers van die je kunt indenken.
Waardoor dat interesse eigenlijk misschien een beetje afzwakt.
Ja, die merken van dat is veel meer mijn ding dan presenteren. En want je kunt dat voor jezelf bepalen, maar het is aldoende dat je echt je weg gaat zoeken en vinden.
Ja.
En zelfs binnenin presenteren wat dan nu je ding is. Want je hebt er, we hebben ook een aantal klasgenoten die nu bij Radio 1 werken. Die hebben het liever rustiger en inhoudelijker. Mm-hmm. En echt detail voorbereid, tiptop in orde, elk woord gewikt en gewogen. Dat is een totaal andere stijl dan wat ik doe. Wel eens verhalen vertellen en tetteren en ambiance maken. Dus gewoon echt veel verschillende dingen doen. En niet op voorhand zeggen, ik wil dat doen en alleen dat doen. Dan gaat u misschien vastrijden als blijkt dat dat niet uw talent is. Ja. Maar rijden pas na een tijdje door.
Er staat ook in het academiejaar 2011-2012 werd hij er hoofdproducer. En we hebben het terug over de studentenradio. Ja. En pleitte hij samen met twee collega's. Waren dat dan Sander en Eva erop?
Nee.
Ja. Met succes voor het behoud van funding en verlenging van de studio aan de VUB. Ja. Dus er was sprake om dat eigenlijk te niet te doen. Ja. Eigenlijk.
Ik denk dat we deze fout op Wikipedia gevonden hebben.
Ja?
Ik denk dat het jaartal niet klopt.
Ah, oké.
Dat was in mijn derde jaar. Dus dat was 12-13.
Ja, oké. Okay. Ja. Dan hebben we deze fout. Top.
Ik denk dat deze fout is. Maar dus... Die studentenzender, mm-hmm. dat vertrok vanuit zowel het RITS, wat onderdeel is van de Erasmus Hogeschool,
ja.
Als van de VUB, want die hadden ook een zender nodig.
Ja.
Ja. 90% van iedereen die iets voor XLR deed, waren mensen die radio op de RITS studeerden, dat was namelijk verplicht.
Mm-hmm.
Dus deel van bepaalde vakken was uw werk op XLR. Ook punten voor het vak popradio was gewoon uw uitzending op XLR die je moest maken. Maar, ja, hoe werkte dat? 1/3 van de fondsen werden gestort door de Erasmus Hogeschool,
mm-hmm.
terwijl die 90%, 95% van de leerlingen leverden. En 2/3 werd betaald door de VUB, plus het lokaal.
Ja.
We zaten eigenlijk tussen de studentenverenigingen.
Die verhouding klopte eigenlijk totaal.
Ja, dat klopt voor geen meer. We zaten tussen de studentenverenigingen, hadden een lokaal dubbel zo groot als eender welke vereniging, omdat wij en een redactieruimte en een studio hadden. Dus dat klopte eigenlijk voor geen meter. Maar ja, we waren op dat moment gewoon niet levensvatbaar zonder de VUB.
Ja,
en ineens stelden die zich daar toch vragen bij. Van, is XLR wel effectief zijn geld waard en de moeite voor de VUB? En dan ben ik mijn hand... Want die hadden één systematische samenwerking. Dat waren de studenten van journalistiek. Hadden één keer per week een programma Goed Nieuws, waarin ze echt een nieuwsuitzending in elkaar moesten boksen. Dus die waren er wel. Maar er was... weinig tot eigenlijk geen enthousiasme vanuit diezelfde leerling om dan daarbuiten ook nog iets te doen voor XLR. Om ook een uur te claimen, want basically werkte het zo. Jij wilt een uur, jij krijgt een uur.
Ja.
En zoekt u een conceptje als jij wilt dat jij allemaal muziek uit Engeland gaat draaien. Dan ga jij muziek uit Engeland draaien een uur. Heb jij liever dat jij mensen interviewt. Ik wil de Wiki-podcast ook daarop uitzenden.
Ja.
Dan is dat ook goed.
Ja,
je moest gewoon vragen, je kreeg een uur in het schema en klaar.
Het klopt, ja.
Maar die vraag was er niet. En er waren eigenlijk 2-3 studenten die echt engageerd waren, die ook op feestjes dat XLR organiseerde mee achter de vestiaire of een tap gingen staan, die daar echt onderdeel daarvan waren.
Mm-hmm.
En dus naar die meeting waar we dat beslist ging worden, ik heb die twee meegepakt en ik zeg, nu ga ik een keer vertellen dat je bij de VUB werkt en dat het campusleven, want de VUB ligt zo op een campus buiten de stad eigenlijk, niet hetzelfde zou zijn zonder XLR. Dat was mensen hun hobby, hun studentenvereniging, die zaten niet in een club, maar die zaten in XLR.
In plaats van binge drinken, deden jullie.
Ja, ja, maar wij deden ook feestjes. Wij hadden ook maar je hebt altijd nog die uitzending. Mm. Dat was uiteindelijk waarom dat je dat deed. Dus die zijn dat daar gaan pleiten en gaan vertellen. Oké, dan werd dat mij een jaar verlengd. En dan tegelijkertijd ben ik wel bij de Erasmus Hogeschool, bij het RITS, bij ook de leerkrachten dan,
mm-hmm.
aan de alarmbel gaan trekken van ik weet niet of we dat volgend jaar nog eens geregeld gaan krijgen.
Ja,
want, in alle eerlijkheid... Ja, de VUB scheuren daar wel zijn broek aan.
Mm-hmm.
Die hadden toen wel gezegd van oké, je moet minstens 2-3 evenementen per jaar aanwezig zijn vanaf nu. Dus bij de 12 uur loop zijn we dan gaan uitzenden, muziek gaan voorzien, bij een evenement in het cultuurcafé daar. Dus we hebben die verbinding wel versterkt, maar ja, ofwel gaan we elk jaar daar een stuk bij moeten doen en gaan we steeds vervreemden van de Erasmus Hogeschool,
mm-hmm.
wat niet de bedoeling is, want bijna iedereen die iets voor XLR doet, komt daarvan.
Mm-hmm.
En nu, ja, dan zijn ze echt gaan zoeken naar middelen. En nu is XLR helemaal verplaatst. Nieuwe studio, fonkelnieuw, in de kelder van het RITS. Veel meer geïntegreerd in die opleiding. En heeft dat eigenlijk niks meer met de VUB te maken. Dus
maar het bestaan nog wel.
Het bestaan nog wel, absoluut. Ja, het bestaan nog wel. Het is nog altijd hetzelfde. Als jij iets in Brussel studeert en jij wilde een uur, Dan moet je gewoon gaan aankloppen en je gaat daar vroeg of laat elke week een uur krijgen.
Dat is wel tof eigenlijk.
Ja, heel af en toe ga ik er nog eens kijken.
Ja?
Luister. Ja, ja, dan zie ik van oké, zit er iets tussen dan ik denk van dat zien er toffe gasten, toffe madammen uit die een concept hebben. Van dat je op voorhand al voelt van die gaan later richting eventuele hitradio evolueren. Ja, ja. Ga ik al eens luisteren en zit daar een of ander waanzinnig talent in.
Ja.
Meestal wel, meestal is er nog veel te vroeg dan echt professioneel met te gaan doen.
Kunnen dat snel zien van die heeft het en die heeft het niet?
Ja.
Ja.
Ja, omdat zeker op die leeftijd of in die fase van waar die mensen zijn, namelijk superveel aan het bijleren elke dag, is op het gemak zijn achter de microfoon en conceptueel nadenken al genoeg.
Mm-hmm.
Als je merkt van die denken na over hoe iets moet klinken of over hoe iets moet vertellen of hoe iets aanpakt, dan komt er wel. Dan is het inderdaad een kwestie van veel vlieguren doen.
Mm-hmm.
En, dus af en toe zo in een bui van nostalgie, om nog eens naar die site. Want dat bestaat nog altijd, maar wat ik toen bepleit heb, dat bestaat niet meer.
Nee, nee.
Ik denk dat dat goed was, toen, omdat anders ik zei, denk ik, geen enkel...
Dood was. Ja,
echt gewoon niet meer financieel kon leven. Nee. Maar ik denk dat het wel ook goed is dat dat nu gewoon volledig van Trits is.
Omdat
die drie verdwaalde VUB'ers moeten dan maar, denk ik, naar Trits komen, eerder naar de VUB zijn broek eraan moeten
schoen. Ja, tuurlijk. Ja. In 2012 nam hij deel aan de Q Academy van Q Music, waarna hij op de zender enige tijd het nachtprogramma... En dan moet mij even helpen. Insomnia?
Insomnia.
Wat wil dat zeggen?
Insomnia is een term voor slapeloosheid.
Ah, oké.
Dat is eigenlijk het Latijn of de meeste termen voor slapeloosheid. Ja, ik heb het niet zelf bedacht.
Oké.
Dat was eigenlijk de naam van de nachtuitzendingen op Q. En in die tijd presenteerde Q 24-7. Nu zitten we met een gat tussen 2 en 4 s'nachts. Maar toen was dat echt de klok
rond. Okay.
Was er presentatie op Q. Dat was redelijk uniek. Zeker in België en eigenlijk bij uitbreiding in West-Europa zijn er weinig zenders.
Maar stel dat je dat dan doen. Presenteert van 2 tot 4, hoeveel man luisteren er dan?
Ik had toen van 12 tot 3. Ja, dat is niet veel volk.
Nee, ja.
Maar op die moment is dat totaal ondergeschikt, omdat je komt van XLR, waar je de luisteraars op een teller kunt zien.
Nee,
en vanaf 30 loopt de server vast, dus valt de stream uit.
Zalig. Dus daar,
allee, daar was het echt voor de sport. Kom er naar, ten eerste al het merk Q-Music, komt daarin terecht. Dat is al eigenlijk
te absurd
voor woorden. En dat gaat wel over een paar tienduizenden mensen op dat moment. Dat gaat over iedereen met een nachtshift. Er zijn weinig dingen zo eenzaam als een nachtshift. Maar ik denk dat, straks zullen we het wel hebben over... Ik heb een jaar van 4 tot 6 gepresenteerd.
Ja, ja, ja.
Dat zal ik uitweiden over de nacht en mensen die 's nachts naar de radio luisteren. Maar daar luistert volk, voor eender welke reden. En dat is al genoeg op die moment om daar loeihard op te kieken.
Ja, dat is wel zot. Ja. En ik denk ook, van hoe kleiner je publiek is, hoe dichter dat je ook bij die luisteraars staat. Kom er dan niet zo wat... dezelfde luisteraars die bellen en zo elke nacht.
Ja, absoluut. Ja, de vaste bakkers, de truckchauffeurs, dan de clichés, maar wel de grote groepen ook. Die luisteren op die tijdstippen, absoluut. En die zijn allemaal alleen. Hè.
Ja,
s'nachts
dat
zijn er heel veel mensen alleen.
Mm-hmm.
Vooral aan het werk of onderweg in de auto of terug naar huis vooral. Hè. En jij bent daarbij. En dat geeft een super innige band, terwijl... 's ochtends zitten de kinderen op de achterbank of hangt de baas toch nog eens aan de lijn. Terwijl daar zit echt een metgezel.
Ja, en gefocust je er ook een pak meer op.
Ja, waardoor er ook veel meer kan, omdat mensen veel aandachtiger luisteren. En elke dag ook luisteren. Het zijn echt mensen die hondstrouw zijn. Dus dat is een totaal ander manier van aanpak dan overdag.
Dat was in 2012.
Ja, dus dan denk ik mee aan de Q Academy. Dus dat is een soort opleiding die wij elk jaar doen.
Ja.
Iedereen kan zich
inschrijven. Nu nog altijd?
Ja.
Okay.
Iedereen kan zich inschrijven, jij ook.
Mm-hmm.
Opnieuw een soort toelatingsproef, selectiedag.
Mm-hmm.
En daar worden een aantal mensen uitgekozen die een soort coach krijgen. Dat is dan een Q-DJ. Ondertussen ben ik dat zelf. Maar wel,
wat cool is.
Ja, tof is. En dan help je die mensen ongeveer een jaar, een half jaar met... maar dan kneed je die echt in de richting.
Ja.
Die moeten al ergens staan. Die selectie maken we op voor. En dan kneed je die echt... om die antenne klaar te maken, zeg maar.
Alzien, je hebt al een beetje ervaring nodig.
Ja, ervaring nodig, of je moet echt een groot talent zijn, of whatever. Je moet dan vooral het format Q-Music uitleggen en die helpen bij tempo en vaart, of wanneer is een interventie te lang, of wanneer is het te kort, of allee, dat soort dingen. En dan worden gewoon echt antennen opgegooid, hè. Van middernacht tot 3, doe maar, hè. Veel plezier.
Dat is ook cool.
Dat was tof. Die eerste uitzending, dat vergeten we nooit. Ik heb die ook uitgeknipt, ik heb die staan. Dat is heel cringe om te luisteren, maar die bestaat wel. En
ja,
dat is genoeg.
Tuurlijk, ja.
Dat is genoeg. Hè. En ja, het is een redelijk onwezenlijk moment of zo. Mm-hmm. Hè, omdat je al je vrienden en familie luistert.
Ja, eigenlijk ja.
Iedereen weet dat natuurlijk, dat dat je eerste ding is. Je hebt ook heel hard de urge om dat te vertellen tegen iedereen, terwijl als je uitzoomt, heeft eigenlijk... Al die luisteraars hebben daar weinig boodschap aan.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar je maakt daar in je hoofd zo'n happening van. En Q-luisteraars zijn wat dat betreft echt heel vriendelijk en supportive. Bleek toen en blijkt nu nog altijd. Ik zie dat altijd bij nieuwe mensen, die zijn bang van die inbox. Die denken dat een soort comment-sectie van HLN is.
Ja, ja.
Terwijl dat in tegendeel. Je gaat altijd wel één of twee idioten hebben die iets dwaas zeggen. Maar over het algemeen zit dat vol mensen die veel succes wensen en daar uitkijken om je te leren kennen.
Wordt er zoveel echt in die inbox gestuurd?
Ja, daar gaan we echt over duizenden berichten per dag. Ja.
Wow.
Ja.
Ik had echt zo de gedachte van als Siska Scooters zo zegt van ja, we hebben een berichtje gekregen. Ja, dat is een toevallig een bericht dat je krijgt, maar je krijgt echt wel
op alles,
500.000
alles dat
berichten.
Je doet, op alles dat je zegt. Nu, er zitten ook spelletjes tussen, hè. Echt oproepen van
Want
nu, deze week, zitten wij in een soort Disney-actie. Mensen gaan daar loeihard op. Dan verveelvoudt het aantal gewoon.
Ja, ik heb ook een foto van u gezien op Q-Music. Ja. Van dat jij in hetzelfde jaar geboren werd als dat Disneyland Parijs was opgestart. Of zo.
Ja, Disneyland wordt 30 en die vieren dat. En ik word dit jaar ook 30. Ik vier dat niet, maar boven. Dat moet nog komen.
Tram 3.
Maar dus die geven tickets weg. Ik ben deze week weer op de radio. En voor zo de reclamespots. Dat is een leuke lijn om te bewandelen in je communicatie. Maar mensen sturen over alles. Sturen soms gewoon een verhaal dat ze dat kwijt willen.
Mm-hmm.
Dus er komt soms ook wel echt zware shit op binnen. En soms sturen die de fun dat ze hebben meegemaakt op een dag, of de miserie dat ze met hun baas zijn, of zij reageren op iets dat gezegd wordt. En dat is leuk, dat is echt een bron van dingen die je kunt gebruiken in je show.
Mm-hmm.
Maar beginners zijn daar soms bang van. En dat hoeft
tot
bij Q niet.
Bij Q niet.
Ja, ik heb even op Stubru ook gezeten, dat is een harder publiek. Ja.
Voilà, in 2013 verkaste Fierens naar Studio Brussel, waar hij dat jaar een van de presentatoren was van The Wild Bunch.
Ja, was ook het nachtprogramma, 12 tot 2 was dan.
Maar mag ik even iets vragen? Je hebt dan Q Academy gedaan, word je dan ook effectief daar vaste DJ bij Q Music?
Ja, dus die Q Academy, je doet die opleidingen met die coaching. En dan volgt er een soort evaluatiemoment en wordt er dus beslist wie mag er op de radio en wie niet. Dus voor sommige mensen stopt het. Die studeren dan af bij de Q Academy, zeggen we dan. Om dat een soort positieve draai te geven. Maar basically zijn er mensen nadien die wel op de radio mogen komen en niet op de radio mogen komen.
Ja.
Basically, daarvoor doet je het, daarvoor draait het. Hè. En dan is dat, in mijn geval was dat één keer per week, s'nachts. Allee, 1 à 2. We waren met 3 om 4 avonden te vullen. Maandag tot donderdagavond. Dus dat was dan een weekavond dat je, in plaats van dat je uitging als student, naar de radio ging. En je lag ook.
Dat is wel heel plezant.
Je lag ook om 4 uur in je bed, maar nuchter. Dat was het grote verschil. Dus dat is geweldig. Hè. Allee, dat is top. Je wordt daar ook gewoon die 3 uur van die uitzending betaald. Mm-hmm. Aan een soort basisloon. Dus je had daar niet bepaald rijk van worden, maar dat is niet belangrijk. Je hebt een soort...
Nee, tuurlijk.
Je bent op de radio en je hebt zoveel te bewijzen.
Dat is als jonge gast toch?
Ja. Ik weet nog, de nacht na die eerste uitzending heb ik gewoon niet geslapen. Ik ging naar huis, ik ging naar mijn lief, ik ging in mijn bed liggen. Ik had echt plafonddienst, niet normaal. Je kunt niet slapen, omdat je zit vol adrenaline gewoon.
En de avond ervoor toch ook niet?
Ja, dat is een dag, hè. Dus heel die dag heb je nog wel afleiding met wat je normaal moet doen. Je hebt je lessen en dan begin jij ziekelijk elke letter uit te typen van heel die uitzending natuurlijk. Wat niet nodig is, maar boven.
Nee, nee.
Het is helemaal des mensens. Maar daarna kun je gewoon niet slapen. En dat wordt elke uitzending dat je dan doet iets minder. Je kunt een half uurtje vroeger gaan slapen. Totdat je op een bepaald moment steendood bent. Na je uitzending. Maar
Waarom naar Studio Brussel?
Die vraag kwam. En in die tijd... Ja, ik had het er net uitgelegd. Hè. Ik was dus begonnen bij de radio als grote fan van Studio Brussel. Nu, die lichting was al veranderd. Ik denk dat Thomas was zeker al weg. Siska deed een ochtend toen.
Mm-hmm.
Als student dan niet meer elke dag om 8:30 in het middelbaar bij schoolbanken moest zitten, luisterde ook niet meer naar ochtendshows. Op die moment beperkte mijn Stubru-belevenis zich tot Gunter D. en Otto Jan Han. Dus dat fandom was wel een beetje afgezwakt, maar bon, dat maakt, je hebt ook in dat Q-bad gezeten. Maar neem niet weg dat die vraag kwam, oké, op Studio Brussel, hetzelfde doen de nacht. En dat nachtprogramma daar was wel beter aangepakt. Dat was in duo. Mm-hmm. Dus die Wild Bunch, waren 5, 6 jonge mensen waar Eva de Roo ook tussen zat. En je werd, elke dag waren dat 2 andere mensen met een andere hiërarchie. De ene dag werd je host, de andere dag werd je co-host. Mm-hmm. Waarop je ook echt een andere rol op antenne had. En je werd daarbij begeleid, ook door een redacteur. Mm-hmm. Dus daar viel veel meer nog bij te leren. Mm-hmm. Die Q-Academy is de beste opleiding die je achter de schermen kunt hebben. Want ze wachten echt totdat je antenne klaar bent om je op antenne te gooien. Terwijl andere zenders iets makkelijker mensen waf op de radio gooien om dat talent bij te houden. Want zo'n war on talent is er wel. Mm-hmm. Wat niet altijd in het voordeel van het talent zelf is. Supervroeg op de radio wordt gegooid. Maar eens op antenne zat die begeleiding bij Stubru toen een pak beter. Door dat je met 2 presenteert, dus je maakt elkaar automatisch beter. Je bent verplicht na te denken over hoe je dingen aanpakt.
Is het ook niet makkelijker om te presenteren met 2 dan alleen?
Ja en nee, eigenlijk niet. Zeker als je onervaren bent.
Mm-hmm. Want je moet wel goed ingespeeld zijn om dan...
Ja, het is dat. En elke keer iemand anders. Dus makkelijker om dat te doen wel, om dat goed te doen, niet. Dat is een groot verschil.
Ja,
echt een goed duo van te maken, moet je eigenlijk eerst goed solo kunnen presenteren. Maar bon, op die moment weet je dat niet. Maar zie je vooral een soort aanpak die je wel aantrekt. En een merk dat je ook aantrekt, fair enough. Ja. Maar het heeft maar 1,5 jaar geduurd. En toen heb ik dus geleerd.
Maar 1,5 jaar?
Ja, het heeft maar 1,5 jaar geduurd. Ik ben toen in januari begonnen, tot het einde van het seizoen. Dus is eind juni. Ja.
Ja, want...
Is dat ook fout op de...
Ja, in 2013 zitten dan... Ben je dan naar Studio Brussel gegaan en in september 2014 terug naar Q-Music, staat erop?
Ja, ik ben heel even off-air geweest.
Ah, oké.
Klopt.
Dan klopt het wel.
Ja. Nee, wat ik daar heel hard geleerd heb, is dat de radio waar je het liefst naar luistert, die per se de radio is die je zelf het beste kunt maken. Ik kom helemaal niet uit een hitgevoelig gezin, of uit een hitradio gezin. Bij ons stond altijd Radio 1 op. Waar ik dus nog altijd graag naar luister. Zeker 's ochtends, echt van die babbels van 9 minuten.
Zeg je een taboe? Als je voor Q-Music werkt?
Nee, maar ik luister naar alles ondertussen. Dat is mijn beroep. Hè. Ik luister, als ik echt wil ontspannen, dan zet ik eigenlijk radio op dat niet uit Vlaanderen komt. Omdat ik dan dan zet ik het uit. Heb je gezegd, toch altijd bezig met hoe pakken die dat aan en tak, tak, tak. Ja. En hun vormgeving, en hun klank, en hun soundprocessing, en hun teases, en hun reclame, hun volgorde, hun klok. En in Engeland is dat meestal, is het zo anders, zit alles anders, dat ik niet zit te tellen en te rekenen en te doen. Dus als ik echt wil ontspannen, zet ik Engelse radio op.
Like BBC Radio 1.
BBC Radio 1 en Radio X, daar ben ik groot fan van. En dan Capital is dan toch weer voor professionele doeleinden, want dat is echt een hitradio die reten strak gaan. Maar dus toen heb ik geleerd van, oké, die reten strak en hitradio, dat is denk ik waar dat ik goed in ben. En bij Stubru zit het toch iets lager, onderkoelder, meer voor de meerwaardezoekers van deze wereld, iets alternatiever.
Ja, de alternatieve gevolgen die ik wel bij Studio
Brussel. Dat is eigenlijk een zender voor alternatieve jongeren.
Ja.
Dat is denk ik hun opdracht vanuit de overheid, hè, want we betalen die ook allemaal. Hè. Dus dat is hun opdracht, die moeten die bereiken. Wat ook het antwoord is op mensen die iets ouder worden en zeggen, oh, Studio Brussel, dat is niet meer gelijk vroeger. Ja, nee, dat klopt, maar jij ook niet meer. Dus Brussel moet niet meegroeien.
Nee,
die
tuurlijk,
moeten dat totaal niet doen. Die moeten er zijn voor de alternatieve jongen, dat is hun opdracht. En dus soms moeten die dan een zware breuklijn in en volle bak gaan voor de hip-hop en de techno, terwijl oude rockers dat niet willen horen.
Nee.
Die krijgen daar veel commentaar op, maar die doen niet juister dan ze kunnen, denk ik, wat dat betreft. Maar bon, daar heb ik dus geleerd van... Wat je graag luistert, is niet per se waar je goed in bent of wat je wilt doen. En, dus dat was een super leerrijk half jaar.
Mm-hmm.
Maar op die moment moet je dat wel ontdekken. Omdat je stapt in de avontuur met, nice, ik ben er.
Ja.
Ik wou voor Studio Brussel gaan werken. Als 17-jarig mannetje lag ik in mijn nest door wat zoet te luisteren. En nu zit ik daar en is het kwestie van mij gewoon op te werken in die zender en hier een vast contract uit de brand te slepen. En gaandeweg dat half jaar overvalt je het idee van... Misschien zat ik toch beter op een plek bij Q-Music, die zender waar ik ervoor amper naar luisterde. En
dat is... meer uw ding is.
Ja, dat was meer mijn ding.
Hoe graag dat je eigenlijk zou willen slagen bij Studio Brussel door Thomas de Soeten en zo.
Ja. Dat is een bizar ding om te ontdekken. Zo.
Ja.
Maar nog altijd de meest leerrijke lessen die ik ooit in de radio heb gepakt. En de reden waarom dat als morgen Studio Brussel zou bellen, dat ik nog altijd nee zou zeggen.
Ja.
Ja, absoluut.
Belt jij dan terug naar Q-Music om terug te komen, of doen zij dat?
Zij hebben dat gedaan. Dus ik zeg, ik ben een jaar au pair geweest, of een seizoen eigenlijk. Mm-hmm. Dan heb ik mij bezig gehouden bij TV Brussel, een ATV, dus wat nu Brus heet. Maar voor het televisiedeel. Ben ik daar sportjournalistiek gaan doen. Er stonden vacaturen open, ik had me ingeschreven. Ik wou iets doen. Het was ook het jaar waarin ik stage moest lopen en een eindwerk moest maken. En zo. Dus ik had het sowieso wel druk.
Jij studeerde toen nog?
Dat was allemaal nog tijdens de studies.
Oh, ja.
Zot. Ja, ik was 20 jaar, hè, toen ik op Q begon.
Ik ben nu 20 jaar.
Dus die eerste uitzending was als ik 20 was.
Ja. Hey, dat is wel vet.
Dus in september is dat mijn 10-jarig jubileum op Vincent Virus op de radio. Niemand die dat 10 jaar beseft heeft, buiten ikzelf maar, en ons moeder. Maar dat jaar heb ik reportages gemaakt van Brusselse sportploegen in het hockey, in het rugby, in het boksers die toernooien hadden doorheen de stad. Ging ik met een cameraman er naartoe en maakte ik een stukje van 2-3 minuten voor in nieuws, echt. Hè, dus een sportweekendachtige
dingen. Ja.
Om toch een beetje bezig te zijn en even ook niet op een redactie te zijn. Want ik had wel, ik was 20, 21 jaar, ik had al op 2 redacties gezeten. En bij Q had ik het al afgetrapt en bij Studio Brussel was het hele programma The Wild Bunch afgeschaft. Oké, bijzonder.
Ja.
Dus ik was van, misschien ook, ik heb ook bewust daarom geen stage gedaan bij een radiozender, om even cool down. Dus ik ben stage genoemd bij een bedrijf dat reclamespots op de radio maakte.
Maar terwijl dat je... Allee, je wist wel zo, ik wil radio wel doen.
Ik wil daar terug naartoe, inderdaad. Hè, en daar
maar even iets anders.
Nu
even,
goed, om even af te koelen. En dan... dat heeft dus een volledig seizoen, schooljaar geduurd. Mm-hmm. En dan was ik dus afgestudeerd. Dan dacht ik van, oké, nu is het stilaan terug tijd om werk te gaan zoeken, mijn eigen ergens binnen te buren. En ben ik me eigenlijk bij Radio 1 eigenlijk gaan aanbieden voor een vrijwillige stage in de zomer. Het was zo'n zomer met een EK en met Olympische Spelen tegelijk. En dan Radio 1 moet dat dan coveren via Sporza, maar dan is ook nog de radio zelf, waar Radio 1 doet.
2000 EK, dan is dat 2016 dan?
14 gaat dat zijn.
Dat was het WK.
WK, we staan toch nog
12. Dat was Brazilië toen.
Dat is een sportzomer, wacht ze. Wacht, we zijn in 2010 op iets begonnen. Dan had misschien toch WK Brazilië geweest zijn. Ja, het was Brazilië.
WK dan, ja. Want in 2013... Ja, want in september 2014 ging je terug naar Q Music. Ja.
Ja, ja, 14. Ja, ja, want het was het toernooi met de verlengingen tegen Australië. Want, dus tegen Australië, tegen Amerika.
Ah, tegen Amerika.
Tegen Amerika. Ja, ja, met zo die keeper daar.
Tim Howard.
Tim Howard, die de match van zijn leven kipt. Nee, dus dat was die 14 had dat dan geweest. Ja, WK dan. Oké. Okay. Sportzomer dus ik dacht, ik ga mijn eigen bij Radio 1 aanbieden en ik kan die sportredactie belanden met die achtergrond van TV Brussel.
Was dat dan zo met een Frank Raas en Philippe Joos en zo?
Ik ben niet op de sportredactie beland. Ik heb gewoon hoe heet dat, weet ik veel, wat nu zelfs een tv-programma is met Kobe Ilse.
Dat
komt van een radioprogramma en hij had toen zijn eerste jaargang.
Ah, serieus?
Ja.
Want ja, Koben heeft ook voor Radio 1 heel lang gewerkt.
Ja, die deed elke zomer het middagprogramma van 12 tot 1.
Ah, ja.
En dat was sinds dat jaar, weet ik veel. En dat was 3 weken Koben, 3 weken Chris Duchossois en 3 weken Koen Filet. Maar ik ben halverwege de periode met Duchossois gestopt, omdat mijn stageperiode erop zat. En dat was opnieuw een totaal andere manier van radio maken, want je bent een hele dag met een team van 4-5 mensen bezig over de uitzending van 1 uur. Wat absurd is.
Crazy.
Ja, maar dat was met een gast en je moet je interviewen. En dus je doet daar een voorgesprek, een voorinterview mee van 2 uur.
Ja.
En dan de juiste klankjes knippen. Dat was mega boeiend, want dat was elke dag, dus weet ik veel over iets anders. Dat was maandag ging dat over bijen, en dinsdag over Poetin, en woensdag over dromen. En
toen ging het al over Poetin.
Ja. Dat komt soms nog van pas wat je dan al hebt opgepikt. Maar dat was dat weer een totaal andere manier van radio. Dat was echt leuk. En ik mocht daar eigenlijk beginnen. Ik mocht daar in september iemand die op zwangerschapsverlof was vervangen.
Mm-hmm.
Wat leuk is, wat tof is. Maar tegelijkertijd kwam de vraag terug vanuit Q eigenlijk om terug te komen en de ochtend in het weekend met Jolien Roets te presenteren.
Ja, inderdaad. Tot juni 2015 fungeerde hij als vaste sidekick van Jolien Roets tijdens het weekendochtend tussen 7 en 10 uur.
Ja, dus Jolien had dat blok gekregen en die mocht een sidekick kiezen. En die heeft een aantal mensen getest, waaronder mij dus.
Mm-hmm.
Dus ik ga jullie daar ook altijd eeuwig dankbaar voor zijn, want die heeft wel terug gezegd, die jongen dat hier is afgetrapt, ik wil je toch testen.
Die jongen dat hier is afgetrapt.
Maar hetzelfde geld zegt die wapenrustig, de deur toe is de deur toe. Mm-hmm. En dus ineens was ik op 2 maanden tijd van, oh, ik moet mijn eigen toch nog eens ergens op een redactie binnenhurmen, tot in een soort luxe positie. Ik mocht kiezen. Ik kon kiezen tussen Radio 1, een half jaar voltijds iemand vervangen, achter de schermen, of Q-Music, een heel jaar halftijds, met een antennerol voor de schermen.
Dus de keuze was rap gemaakt.
Dus terug bij Q beland.
Ik vind wel zot dat Jolien Roets daar zoveel zeg in heeft. Van, laat die gast eens terugkomen. Is dat niet normaal de taak van de redacteurs en van de bazen?
Ja, van de bazen. Maar ja, ze heeft een aantal mensen getest. Ik denk dat er echt bijna 10 waren. Mm-hmm. En ja, misschien, ik weet niet hoe het exact wat er gegaan is, maar ik kan me inbeelden dat die wel met die testen ook naar de bazen zijn gegaan.
Ah, ja, okay,
Zij als inschatting heeft, ik wil een die vragen, dat is zeg maar mijn top 3. Hè. Mm-hmm. En die gaat daar weer naar de zendermanager. Ja, Tom was dat toen, die gaat ook wel zijn fiat gegeven hebben. Ja. Die kan wel zeggen van nee of ja, uiteraard. Maar Jolien is wel in de eerste plaats de vraag komen stellen en zeggen van we gaan een test opnemen, dat wel. En die is dan meegevallen en dan, oké, was dat een kan en kruiken. Maar dat is eigen aan Q, omdat Q wordt vaak, omdat dat hitradio is, en dat moet super duidelijk zijn, als je Q opzet, moet je dat vanaf seconde 1 doorhebben dat Q is, wordt dat vaak weggezet als een soort van eenheidsworst. Maar dat is wel een zender waar je echt als DJ mega veel te zeggen hebt over wat je gaat doen, of dat nu je tijdstip is of bepaalde acties. Je hebt daar echt veel inspraak. Maar dat moet passen binnen het wel strakke kader van Q.
Is dat anders dan bij bijvoorbeeld Studio Brussel?
Zeker wat zo'n programma's betreft. Op Studio Brussel is zo Jan van Biezen al 180 jaar zendermanager. En die doet dat wel met een soort ijzeren hand.
Ja.
Wat denk ik goed is voor Studio Brussel. Maar dat is een totaal andere cultuur dan bij Q, waar dat je veel makkelijker zelf je voorkeur kunt aangeven of een proefprogramma kunt draaien. En daar wordt echt veel rekening mee gehouden. Terwijl op Studio Brussel kan er soms wel eens een verrassing zijn op het moment dat het hele schema op het grote scherm verschijnt. Dus dat is een totaal andere cultuur en ik ben hier helemaal niet om te zeggen dat de ene beter is dan de andere. Maar dat vind ik wel heel fijn aan Q. Ik heb echt veel te zeggen ook over nu die Disney-dingen. Wij hebben dat met ons drie, die het programma maken, bedacht hoe we dat gaan doen.
Dat is wel tof.
En dat is goed gebeurd en daar haal ik mega veel plezier in. Ja.
Dat je toch eigenlijk nog wel een eigen zeg hebt in je eigen show eigenlijk. Ja.
Ja.
Binnen die periode namen ze ook samen iedere schoolvakantiedag de ochtendshow op werkdagen over.
Ja.
Ja, ik wou eigenlijk net zeggen, is het niet moeilijk van avondshow naar ochtendshow te gaan, maar bij Jolien Roets was het ook al van 7 uur tot 10 uur.
Ja, dat was al de ochtendshow. Hè, en dat zat, maar de avondspits vervangden wij toen ook. Die nemen vakantie buiten de schoolvakanties. Ja. Dus wat wij daar meestal deden, was dan 2 weken tijdens de paasvakantie de ochtendshow vervangen. Mm-hmm. En dan de 2 weken aansluitend de avondshow vervangen. Dus dan deden wij wel echt elke dag.
Ja, is uw slaapritme dan niet echt?
Nee, omdat de avondspits klinkt laat, maar dat is gewoon van 4 tot 7. Hè. Dus dat is de avondspits. Dat is mensen die naar huis rijden. Dus dat valt wel. Dan zit je om 8 uur thuis.
Maar als je zo van 7 tot 10 moet presenteren, om laat... Allee, gaat je wekker dan af?
Ja, je moet erop rekenen dus dat je voor ochtendshows altijd 1 uur of voor op de redactie moet zijn. Dus als je ochtendshow om 7 begint, moet er om 6 uur zijn. Begint je ochtendshow om 6, want ze zijn er ook veel, moet je om 5 op de redactie zijn.
Maar...
En in mijn geval gaat de wekker 1 uur vroeger. 1.5 uur rijden, 1.5 uur opstaan. Als in douchen omkleden.
Ah ja, oké. Okay, maar de voorbereiding van zo'n ochtendshow, is dat niet in de namiddag dat gebeurt?
Ja, dat doe je dan. Dus je doet eigenlijk alles, behalve de actua. Dus al je rubrieken, moet helemaal af zijn, zodat je in dat uurtje tussen 5 en 6, dat je op de redactie bent, of tussen 6 en 7 in dit geval,
de kranten kunt overnemen.
Door je gaat zitten, kunt gaan, dat kunt uitwerken, en je kunt beslissen van, oké, die willen we bellen, dan begint de redacteur vanaf dat het uur een beetje sociaal aanvaard is, die mensen wakker te bellen. En wat vragen uit te typen. Hè. En dan om 7:50 die mensen aan de lijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat, alleen het actuele mag 's ochtends nog aangepast worden. Al de rest moet af zijn, want anders verzuipt je.
Mm-hmm.
Ja.
Er was ook een... er waren ook kijkersvragen. En bijvoorbeeld Marco, die nu achter de camera staat, die had een vraag ingestuurd van... Wat is het gênantste dat jij al hebt meegemaakt op de radio?
Goeie vraag.
Goeie vraag, Marco.
Ja. Ja, wat je zelf altijd heel gênant vindt als je presentator bent, zijn dingen die technisch fout lopen. Maar je dat zelf moet doen. Ik weet niet of dat het gênantste als luisteraar dan per se is. Maar ik denk, waar ik het echt altijd warm van krijg, is als die eerste uitzending. Mm-hmm. Als daar zo stukjes van worden heruitgezonden of zo. En elk jaar als die een oproep gelanceerd wordt van bezoeken mensen van de Q, voor de Q Academy, dan zend ik daar toch een klein stukje van uit.
Ah, ja, okay.
Om, het verschil wordt met jaar groter natuurlijk.
Ja.
Mijn stem is nog wat gezakt. Snap je?
Ja, natuurlijk. Ja.
Je evolueert en je hoort meteen dat dat brak is.
Vergeleken met nu.
En dat is natuurlijk normaal, dat is de bedoeling. Maar dat moet mensen aansporen om van, oké, okay, ja, je gaat nog groeien. Snap je?
Ja.
Ik klonk toen zo, en dus jij kunt ook heel dat traject afleggen. Dus
maar dan krept er wel van onder tafel.
Vreselijk. Echt zweet en knalrood. Zo, pff, dat overpakt u echt. Ja. Omdat dat is raar, hè?
Ah, tuurlijk, ja.
Dat is super raar om jezelf 10 jaar
later,
geleden te horen. Ja. Dat is heel bizar, ja.
En heb je iets gênant al meegemaakt met een luisteraar? Dat inbellen of zo?
Ongetwijfeld. Hè. Ik ben gewoon aan het denken, wat? Nee, waar ik meteen aan moet denken, waar ik bij was, maar dat niet zelf was, maar dat was de persoon die na mij bezig was.
Mm-hmm.
Die heeft een keer zo'n fout gelopen huwelijksaanzoek op antenne
dat
en zo.
Nee, nee.
Ja, ja, ja.
En wie was dat? Wie was die?
Ja, Shalini van de Langenberg, die werkt nu bij Nostalgie. En dat was echt haar derde of vierde uitzending ever.
Oh, mijn god.
En, dat is zo... Iets dat je doorheen de jaren ontdekt. Je mocht geen huwelijksaanzoeken op de radio doen, want dat loopt altijd fout af. Mensen die hun partner op de radio huwelijk willen vragen, daar schort iets. Dat klopt niet helemaal.
Dat klopt niet goed, nee.
Zo, op het Q Beach bijvoorbeeld, dat snap ik al helemaal. Je hebt daar een idyllische setting voor. Maar vaak, en zeker s'nachts, want we spreken over tussen 3 en 6 s'nachts dat was. Hè, dan gaat daar meestal drank in of een ruzie aan vooraf. Snap je? Dus, en dat was dus het geval, de ruzie. Dus die
man die wou het goed maken.
Die man komt aan de lijn en zegt, die stuurt een berichtje, kom mijn partner ten huwelijk vragen. Oh ja, superleuk, denkt Charlene, die belt die op. Ik denk dat je dat op HLN nog wel kunt terugvinden, want dat heeft uiteraard de gazette gehaald. Die bellen die vrouw op en die vrouw die wordt natuurlijk razend kwaad op die event. Maar daar kun je geen kant op. Hè. Maar dus daar was ik, dus ik heb die pijn gevoeld, maar dat was niet mijn uitzending. Dus,
al een geluk.
Ja, maar echt al een geluk.
Ik vind het niet direct terug. Ja. Wel, Q-Music nieuwslezer Annemarie ten huwelijk gevraagd, maar...
Ja.
Nee, ik vind het befaamde huwelijksaanzoek niet terug.
Had nog wel eens zoeken en doorsturen.
Is
misschien
goed.
Is er ook afgehaald op vraag van die mensen. Ik kan me wel inbeelden.
Zou die nu eigenlijk effectief getrouwd zijn vandaag de dag?
Zou die nog praten met elkaar?
Ja.
Weet niemand.
Dus
nee, ja, gênante dingen. Ze gebeuren wel, maar je probeert dat toch altijd te vermijden.
Ja. Vervolgens kreeg Vierens voor die vakantieuitzending het gezelschap van Anke Bukings.
Ja.
Die doet nu Joe, hè, bij Sven Ornelis.
Die doet nu een ochtend bij Joe met Sven. Ja, dus die met Jolien alle vervangingen.
Mm-hmm.
Dus logischerwijs gingen we dat in de zomer ook doen. Maar dan is dat 6-7 weken aan een stuk.
Mm-hmm.
En dat zag eigenlijk Jolien niet zitten. Dat ochtendritme, dat is wel uw zomer die er voor het grootste stuk aan hangt.
Ja.
Elke dag om 8-9 uur gaan slapen, dat is redelijk kut in de zomer. Voor mij was het allemaal geen probleem, want I was living the dream. Hè. Ik was,
ja, tuurlijk, ja.
Ik was 22 jaar, ik mocht elke dag op de radio werken, ik vond allemaal top. Jolien had op dat moment gewoon andere prioriteiten in haar leven, ze zei ja, liever niet. En Anke, die was net mama geworden, dus die was toch met die kleine, die wou overdag thuis zijn met die kleine, en die wou ook vroeg gaan slapen, om samen synchroon met die kleine. Dus je zag dat helemaal zitten. En... echt een week voor de start van de zomervakantie heeft hij de vraag gesteld dat ik eigenlijk ook wou meedoen, zoals ik bij Jolien deed.
Mm-hmm.
Wat wel miserie meegeleefd, want ik had al tickets voor ook Werchter, combi, dus ik ging. En de maandag na Werchter was die eerste uitzending.
Oh, nee.
Dus ja, ik zat daar nog tot zondagavond.
Ah, je bent gegaan?
Ja, tuurlijk. Ja, je kunt de wereld aan, hè. Dus ik echt een week, allee, heel dat weekend daar, de tentje pitten, alles erop en eraan. Ik had het vervoer gefixt, kon iemand meerijden. Dus de headliner toen was Muse, wou ik zien.
Mm-hmm.
Dus tijdens het optreden van Muse altijd zo al een paar rijen achteruit en achteruit. Ik dacht zo bij het laatste nummer direct plats aan de uitgang. En ja, ik was om 5 uur thuis, hè, dus er was een douche gepakt en rechtstreeks naar die studio die een ochtendshow doen. Maar, ja, dat gaat dan wel. En om 9 uur crashen,
of
om 10 uur crashen, gaan we pieten. En die uitzending is wonderwel goed gegaan.
Ja.
Klaar. En op het einde van de zomer had hij met Pukkelpop nog eens gelapt. Alleen was het daar nog wat extremer, omdat...
Vertel ik wel details over.
Ja, omdat Pukkelpop begint op een donderdag, hè. We hadden nog een vrijdagochtend uitzending. Dus dat is toen zo gegaan, we hadden donderdagochtend uitzending. Ik ga een dutje gaan doen op mijn appartement, op mijn kot. Ben ik naar Hasselt gegaan, optreden gezien. Linkin Park nog meegepikt.
Laatste
keer dat kon, denk ik. Of toch, ja, super blij, want ik was als jonge gast mee naar de fans. Wel echt blij dat ik dat nog heb kunnen zien. Dan, Anke woont in Hasselt, dus dat was handig. De bus naar het Hasselt station, opgepikt door Anke. Opnieuw ochtendshow gedaan. Terug naar de Wei, dan in mijn tent, heel de middag geslapen. En dan vrijdagavond de Wei op en knallen maar. Hè. Dat was heerlijk. Dat was echt tof. Dat was,
niet dat je zo dacht van, oh, Vincent, was dat in godsnaam mee bezig?
Nee, ja, dat kon niet op. Hè. Een ochtendshow en dan Pukkelpop erbij en dan slapen is voor later. Ik had geen herexamens in de zomer, dat helpt ook wel, want dan is wel diezelfde periode. Want dan studeerde ik dus nog, dat was dat laatste jaar. En dat was keileuk. Dat is tof, dat is echt heel tof. En zo ben ik, want die zomer denk ik, het jaar nadien ben ik voltijds voor Q beginnen werken.
Ja.
Dat was zo echt een kickstart, dat was superleuk.
Vanaf eind augustus 2015 kreeg hij weer een eigen vast programma. Iedere werkdag tussen 4 en 6.
In het ochtends, hè.
Ochtends, ah ja, hoor, 4 en 6. Ja, hoor.
Ja, een belangrijke nuance.
4 en 6, ochtends. Ja,
ja. De pre-ochtend heet dat blok.
Oh, mannetjes. Wat doe ik je muziek, haar presentator, toch allemaal aan? 4 en 6.
We zijn de enigen die dat doen. Maar dat heeft nut. Dus de meeturen van de luistercijfers lopen van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
Mm-hmm.
En om 6 uur zal Q-Music altijd eerst staan.
Maar hoezo?
Omdat wij als enige voor 6 uur al te horen zijn.
Ja, en dan blijven ze plakken
dus
eigenlijk.
Een inloop, dus iedereen die bijvoorbeeld aan shiften begint, die om 6 uur ergens moet beginnen, heeft een compagnon de route bij ons. En dat gaat over minuscuul verschillen, maar die rode lijn staat altijd net iets hoger dan de rest.
Ja, want,
dus dat is het waard.
Na Radio 2 zijn jullie wel de beste, meest beluisterde radiozender. Ja.
Ja, dus die cijfers die altijd in de krant staan, hè, waar dat Radio 1 is of 30%, en dan komt de rest met een helft. Hè. Dat is...
Radio 2, hè?
Ja, Radio 2, sorry. Ja. En dan de rest, dat is de gehele bevolking, vanaf 12 jaar. Dat zijn eigenlijk de cijfers waar wij niet naar kijken. Waar wij naar kijken is de...
Je doelgroep eigenlijk.
Is de actieve bevolking tussen 18 en 54. Ja. Dat is niet helemaal onze doelgroep, maar dat is wel de brede massa. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat Radio 2 veel, veel klein is. Dat zijn allemaal 55-plussers dat er naar luisteren.
Ja.
En dan zie je dat daar tussen 18 en 54, de actieve bevolking, zoals dat dan heet, een strijd is tussen Q-Music Studio Brussel en M&M. Dat zijn daar de drie grote
M&M ook.
Die echt strijden tegen elkaar en... Dat gaat altijd in periodes van ongeveer een jaar, anderhalf jaar, dat de ene het supergoed doet en dat de andere de boel op orde aan het zetten is. En hij begint dat op te leveren en is de ene zijn magic formule uit.
Nee.
Dus switcht dat constant. Hè. Dus ja, Radio 2 is by far de grootste, maar niet de belangrijkste, degene met de zwaarste maatschappelijke impact. Omdat dat voor een heel groot deel mensen zijn die op pensioen zijn en senioren zijn en daardoor... een groot percentage hebben. Want dat percentage dat je leest van luistercijfers, dat is niet de kut van het aantal luisteraars. Dat is de kut van het aantal beluisterde kwartieren. Dus dat is het aantal luisteraars in verhouding met hoe lang ze luisteren.
Ah, ja, okay,
je hebt daarnet al gezegd, jeugd luistert korter.
Ja.
Dus dat heeft natuurlijk impact op zenders die er zijn voor jongeren of minder oude mensen, zeg maar. Dus als een hele dag in het rusthuis voor 50 man Radio 2 opstaat, trek het op flessen nu, hè, dan hebben die natuurlijk... onnoemelijk veel beluisterde kwartieren. Maar als je gaat kijken in die actieve bevolking, 1854, wat je ook kunt vermarkten, waar reclamespots voor zijn en zo, ja, dan ligt het aantal kwartieren een pak lager, maar is daar wel echt een pittige strijd die leuk is tussen de drie zenders. En daar zit M&M zeker tussen. Ja.
Dus dan is het eigenlijk terug zo'n strijd tussen u, Eva de Roo en Sander Gillis.
Ja, dat is de max. Dat is top. Dat zijn de cijfers waar wij ook over discussiëren. Ja. Snap je dat niet?
Op café dan?
Ja, dat zijn de cijfers.
Sander, we zijn wel aan het stijgen, hè.
Ja, zo gaat dat echt, hè. Zo gaat dat echt, als keilig.
Wacht, eens zien waar dat staat. In het seizoen 2016-2017 was hij op Q-Music de vaste presentator op werkdagen tussen 10 uur en 1 uur 's nachts.
Ja.
Binnen dat tijdblok maakte hij 3 verschillende programma's. Hij presenteerde 2 dagen solo en 2 dagen de BSMNT met Sean Dont.
De Basement, ja.
Aan de Basement, sorry.
Dat is die, ja, maar ja, je kunt niet rekenen hoe dat je moet uitzien.
Ja, voilà. Dus, met Sean Dont en 1 dag Wim en Vincent Late Night aan de zijde van Wim Oosterling. Ja. Wim Oosterling is toch naar Radio Willy
gegaan? Is het nu bij Willy, ja.
Maar dat is ook nog allemaal media.
Ja, dat is ook allemaal van ons. Ja. Dat was een chaotische zomer. Dus in de zomer wordt altijd dat programma heel herschikt en gedaan. Ja. En ik had dus een jaar pre-ochtend gedaan, van 4 tot 6. En dat was goed, en mijn baas was daar content van, en die zei, we gaan nu uit het slop van de nacht trekken. We gaan nu s'avonds zitten tussen 10 en 1. Alleen was er toen zo nog heel hard twijfel van, oké, gaan we u die 2 solodagen laten doen? Gaan we u bij Sean zetten? En wat gaan we op vrijdag doen? Nou, op vrijdag was eigenlijk dat blok van Wim. Die dat op dat moment de namiddag deed, van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags.
Ja.
Waar je office radio moet maken. Dus echt low profile, muziek laten spreken. Ja. Ervoor zorgen dat je op kantoor niet hard stoort, dat het aangenaam is, dat je de compromiszender kunt zijn tussen allemaal collega's die iets verschillend willen horen. Dat is daar de taak. Hè? Maar Wim geraakte daar zijn creatieve einde in kwijt. En dus hij was gaan vragen, ik wil een blok waar ik vierkant mijn goesting mag doen. En dus hij zei, vrijdagavond, 10 tot 1, mogen jij draaien wat je wilt, zeggen wat je wilt, doe maar.
Ja.
En die zocht, dus eigenlijk was dat zijn blok, en hij zocht een sidekick. En ik deed maandag tot donderdag al, dus je zei, we gaan dat gewoon horizontaal trekken. Komt er maar bij. Mm. Maar dat was vooral zijn programma. The Basement met Sean, dat was een programma met artiesten die langskwamen. Die muziek kwamen pluggen. En dat was op dat moment iets dat we bij Q...
Opkomende artiesten of echt al...
Ja, dat was op dat moment voor Q veel te alternatief. Ja. Dus op dat moment zat Q in wat ik zei, zo de magic formule, heel hard ontzoeken. En we zaten verkeerd.
Ja.
Dus we waren aan het opschuiven van een hit popzender naar... We gaan eens mee een beetje, zoals ik dat noemde, alternatieve mainstream mee proberen pakken.
Ja.
Wat is alternatieve mainstream? Dat is muziek dat niet pop-hit is, maar wel veel mensen kennen. Werchter. Snap je? Werchter, dat is geen pop-affiche. Hè? Maar dat is ook niet dat waanzinnig alternatief is, want er worden 100.000 ticketten voor verkocht. Dus we gaan die alternatieve mainstream zo wat verkennen en daar wat mee onknabbelen. Waar een fout is, want uw merk wordt daardoor super onduidelijk.
Beetje wazig voor de luisteraar.
Ja, als je in de voormiddag je muziek opzet en je hoort allemaal hits die je wilt horen van de artiesten van toen, van de Katy Perry's en de Justin Bieber's van deze wereld. En 5 uur later komt Grupo Di Mauro met Mauro Pavlovski daar een nieuwe single live brengen. Dan is het eigenlijk dat je een slager binnenwandelt waar je in de voormiddag kalasworst kunt krijgen en in de namiddag mosselen. Dat is super kut. Want
vandaag een dag in de slager kunnen we wel heel veel krijgen.
Hoor. Ja, maar ja, je wilt gewoon.
Maar mossel normaal gezien.
Je wilt
niet
gewoon je vleesjes kopen, whatever, klaar. Dus dat klopt natuurlijk voor geen meter. Maar dat was voor mij opnieuw nog altijd jong, hè, mega leerrijk. Mm-hmm. Ik kon samen met de Sean, die een doorwinterde presentator was. Maar ik had al veel meer radioervaring dan hem. Super veel van elkaar bijleren over interviews en interviewtechnieken en zo. Wat dat hij natuurlijk wel al heeft, alle grootte der aarde voor zijn microfoon al gehad.
Ja, ja.
Dus dat was een topjaar wat dat
betreft. Is dan ook niet cool van, allez, je bent nog altijd niet jong geweest, maar toen dat je zo tips kunt geven aan de chandelier?
Ja, ik schoof, ik deed een techniek echt. Hè, de mengtafel, doe maar, die was blij dat hij ervan af was. En dan heb ik die dat echt geleerd. En nu presenteert hij zelf zo'n officeblok, waarin dat low profile moet zijn. En nog af en toe komt hij zo iets technisch vragen. Zo, hoe werkt dat eigenlijk? Ik ben zo zijn go-to-man voor technische vragen. Dat is goed, dat is tof. Dat is leuk, ja.
Zeg, wat mij wel echt opvalt, is dat jij altijd van heel vroege shows naar heel late shows gaat. Ja. Vind je dat tof dat je zoveel verandering krijgt in die uren? Of zou je graag zoals Peter van der Veren 10 jaar lang de ochtendshow doen? Of?
De radio is heel hard gebaat bij dat je lang hetzelfde hoort.
Mm-hmm.
Dat is een gewoond medium. Mensen stappen in hun auto en dat zit in hun routine. En dat mag niet te veel veranderen, want dan is hun routine gefokt. En dat is niet leuk. Mensen gaan niet goed op veranderende routines. Maar wat ik zei, Q was heel hard aan het zoeken. Hè. En dan... Ja, dat schema veranderde veel te veel en veel te fel. Nu, voor mij was dat in mijn voordeel als jonge gast, en dit zijn allemaal dingen in de rand, die gebeuren buiten die meeturen, buiten tussen 6 uur 's ochtends, 10 uur 's avonds. Daar mogen zoveel in rammelen als dat je wilt, maar daarbinnen moet het wel strak zijn. En dus voor mij was dat super leerrijk, want elk jaar waren er nieuwe dingen te leren, want ander tijdstip, ander dit, ander dat. Straks komt er nog FC Fierens en was dat met de Joren erbij. En dus allemaal verschillende dingen die uiteindelijk ervoor leiden dat ik nu op een plek zit die ik jaren wil doen.
Ja.
En omdat ik weet wat ik graag doe, wat ik niet graag doe. En ik zit nu goed. En ik ga nu ook komend seizoen voor de eerste keer in al die jaren voor het derde seizoen op rij hetzelfde slot presenteren. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat is een goed teken. Dat wil zeggen dat Q op de goede weg is. Dus dat moet niet te veel getweet worden. Ja. Dat is een goed teken. Maar dat is een symptoom van dat Q heel hard aan het zoeken was.
Ja, je gaf het al aan. Je hebt ook FC Vierens dan gedaan, van 7 tot 10. En dan... wacht, hè. In het najaar van 2019 werden FC Vierens en Vierens en Roots, waar dat je terug met Jolien Roots samen presenteert, opgevolgd door Radio Liberation Front.
Ja.
Een programma dat Vierens wederom samen met Joren Karels, die daar samen bij FC Vierens deed met jou, presenteerde. Iedere werkdag tussen 8 uur en 10 uur 's avonds.
Ja, dus de Joren was eigenlijk mijn producer eerst.
Mm-hmm.
Eigenlijk was hij eerst de kotgenoot en de klasgenoot.
Ah, ja.
En die werkte bij Studio Brussel als ik bij Q zat, zo in die jongere jaren.
Wacht, hè. Die studeerde... Wacht.
Ook radio.
Ja.
En die deed op Studio Brussel zo de afrekening. Ah, ja, okay, de hotlist en zo, als ik de Q Academy deed. Ja, okay. We deden zo wat gelijktijdig, onze eerste stap.
Wat zei ook van de Gouden Lichting?
Hij zat ook in de Gouden Lichting, ja. Dus dat was een bizarre
klas. Golden Generation.
Echt een bizarre klas, eigenlijk. Dat is niet leuk voor het jaar dat achter ons kwam, maar bon.
Dat kan ik wel doen.
In ieder geval...
Daarom dat we daar niks meer van horen, hè, van dat jaar.
Ja, wel. Nee, pas op, een aantal collega's wel. Okay. Maar goh, die was op wereldreis vertrokken. Die zat in Australië met zijn lief. Die was het wat beu. Die leefde ook echt voor de zon en voor het goede weer. Dus die was op wereldreis vertrokken. En ik kwam in een situatie dat ik dus... Dat blok van 7 tot 10 s'avonds kreeg voor FC Fietsen. Ik zocht een producer. Ik zeg, ik wil eigenlijk de Joren. Dus met van die met tijdsverschil rare calls met mijn baas en met Joren hebben die dan zover gekregen om de vlieger terug te pakken om bij je muziek te komen werken.
Die jongen zat een wereldreis te doen in Australië.
Ja,
en,
die wou terugkomen met kerst. En we hebben dat vervroegd naar september, voor de start van het seizoen. Maar er lag wel een vast contract te wachten.
Ja,
dat is
wel cool.
Wel ook een reden om terug te komen. Of zo. Dus op zich, dat was een goede win-win. En gaandeweg, eerst was hij dus echt een job achter de schermen, producer, en dan mocht je meer en meer en meer een keer iets vertellen, iets lachen en doen. En gaandeweg werden we een duo. En we zeiden van, oké, we gaan werden gevraagd om een programma te doen waarin we echt onze stoute schoenen aantrokken en vage shit deden. Dus het RLF, het Radio Liberation Front.
Ja.
Echt piraterij, maar dan op Q-Music.
Op Q-Music.
We kregen redelijk carte blanche wat dat betreft. Ah, een keitof jaar was. Ik heb te pletter geamuseerd. Het heeft alleen net iets te kort geduurd omdat corona daar waaf is ingesneden.
Ja.
Als je dan piraterij wilt doen tijdens een lockdown, dat is moeilijk.
Dat is heel moeilijk.
Je bent heel makkelijk de wet aan het overtreden. Dat is leuk als je zo die grenzen kunt opzoeken in een maatschappij die draait. Maar als iedereen er met een vergrootglas op zit, wordt dat moeilijk.
Moeilijk. Dan heb je vanaf het najaar van 2020, dat verschrikkelijke coronajaar, heb je samen van maandag tot donderdag samen met Sam de Bruin van 4 tot 7 uur Sam en Vincent gepresenteerd.
Ja, dus die in de zomer van 2020 kwam en dan was bij Q het zoeken naar wat is nu echt, wat moeten we juist doen en alles zo goed en juist zetten. Tot een soort dieptepunt bereikt. Een ochtendshow marcheerde niet, een avondshow marcheerde eigenlijk ook niet. En daar staal of valt uw zin erbij. Het muziekbeleid zat niet meer helemaal juist getweekt.
Nee.
En dan hebben we echt met een klein groepje een soort taskforce opgericht binnen de zender. Tabula rasa en opnieuw. Oké, wat is Q? Hoe gaan we dat hier fixen en doen? En wat we heel hard merkten was...
Wel veel herschikkingen.
Gewoon zoeken naar de juiste formule. En nu is dat ook echt gedaan. Dus we hebben toen gezegd van, we gaan het zo doen. En er is weinig herschikt sindsdien. We
zijn nu is het met Maarten en Dorothee daar.
Maarten en Dorothee 's ochtends, Vincent 's avonds. Ja, Sam is er aan tussen uitgevallen. Mm-hmm. Maar ook overdag, Sean in de namiddag, Matthias in de voormiddag. En daarbuiten kunnen we rammelen en doen, maar ook zo weinig mogelijk.
Ja, want Sam de Bruin is in november 2020 vertrokken bij Q-Music.
Die was... Echt vol aan een burn-out aan het sprinten.
Door u?
Ongetwijfeld.
September 2020 samen, je begon november 2020. Ja.
Nee, dat ging niet goed met Sean.
Nee.
Met Sam. Ja. Die zag af van de lockdown, die had privé wat tegenslagen gehad van grootouders die overleden waren. Die was moeten switchen van zijn ochtendshow naar zijn avondspits, een nieuw programma uitbouwen en dat was te veel tegelijk. En heeft in de tijd dat hij bij Stubru zat een keer een burn-out gehad. En die begon red flags te zien.
Ja.
Die begon de alarmbellen af te gaan. En die zei, fuck it. Stop.
Die zijn nu niet terug bij Studio Brussel?
Die is terug, die heeft terug de voorbije maanden even zwangere Eva vervangen. Ja.
Ja.
Ja. En een reisprogramma gedaan, 1 keer per week. Die heeft 10 jaar aan een stuk elke dag een speedprogramma gemaakt. Die was wat dat betreft even op.
Ja, ik heb voor Spindokter, het bedrijf waar we nu zitten, ik heb ook een soort van podcast gemaakt. En daar heb ik Wim Oosterlink en Sam de Bruin geïnterviewd. En ik vond echt... Sam de Bruin heeft zo'n fantastische radiostem.
Dat is geweldig.
Dat is onwaarschijnlijk. Ja, en Wim Oosterlink ook, hè. Maar
ja, dat is anders. Ja. Sam die heeft een enorme flair op. Ja. Dat is echt... Die komt ergens binnen als een soort golden boy.
Ja,
dat
maar echt, hè, ja.
En dat is zijn grote kracht. Dat is ook de reden waarom hij het zich kan permitteren om te zeggen, ik ga even een stap terugtrekken.
Ja.
Omdat die gaat altijd kansen krijgen, omdat hij die verdient.
Mm-hmm.
Maar dat is ook de reden waarom op een bepaald moment zijn citroen wel echt was uitgevrongen. Omdat iedereen wilde een stuk Sam. Dus die binnenlopen, die is top. Dus iedereen wil die naar hem trekken. En voor mij was dat heel spijtig, omdat in die hervorming, in die zomer van 2020, waarin dat we echt alles hebben aangepakt, was dat echt gebetoneerd. Maarten, Dorothee, 's ochtends, Vincent en Sam, 's avonds. En na 3 maanden zegt je Sam, ciao, adios.
Ja.
Het gaat niet meer. Fuck. En dan... kom je tot de vaststelling dat je Sam niet echt kunt vervangen.
En dan zijn we maar alleen gegaan.
En dan heb ik gezegd van oké, maar dan gaan we het anders doen. Gaan we een soort radio-zoo starten. Zo'n term dat je in Amerika vaak gebruikt, waarin je een soort één centrale host hebt en je hebt daar figuurtjes rond. Dus ik heb een producer die wiens microfoon constant open gaat en inbreekt. Ja. Ik heb een nieuwslezeres die niet alleen voor het nieuws komt, maar die ook altijd blijft zitten en ook vertelt over haar kat. En ook over carnaval, want dat is er één van de Aalst. Maar dat zijn geen sidekicks, snap je?
Carnaval is er één van de Aalst.
Ja, maar ja, echt, als het woord carnaval valt, die ogen die gaan open. Dat is echt bijzonder.
Wat is dat toch met carnaval?
Maar je moet zo iemand in je leven hebben. Iemand uit Aalst, dat is echt een aanrader. Die heeft een soort joie de vivre, ik ben daar mega jaloers op.
Je moet iemand van Aalst in je leven.
Ja, maar dat is echt een tip. Je moet maken dat je een goede vriend of vriendin uit Aalst.
Het liefst met Bokkie de Ripper dan.
Ja. Je moet een Bokkie in je leven hebben en je vindt die het makkelijkst in Aalst. Dat is het eigenlijk. Ja. En een weerman waar dat we echt de meeste nozele shit mee doen.
Mm-hmm. Vincent live, hè?
Dan moet dat zo'n soort showbiz-termachtig krijgen. Oké, live, dat woord zegt alles en niks. Het radio is altijd live. Dus oké, Vincent live, tak. En daar kan alles onder vallen en dat kan ook evolueren. Op een bepaald moment is er een andere nieuwslezer is en we beslissen van een online redacteur een personage te maken, ja, dan is het ook zo.
Ja.
Dus dat is dan nu het format. En daar amuseer ik me echt te pletteren mee. Dat vind ik echt tof.
Dat schiet mij nu net te binnen dat Siska Scooters is een keer bij Erik Groens in het huis geweest, waarin dat ze zei van, ja, luister als dat platen aanvraagt, dat is allemaal niet waar, hoor.
Nee, ja, ik heb het ook gezien. Bij ons kun je geen platen aanvragen. In te beginnen, of amper, in het weekend, bij één programma. Ja, omdat Q... het voorbeeld van Studio Brussel, ik zal daar beginnen, is het makkelijk om uit te leggen. Bij Siska, dat snap ik. Live is music, is die een slogan. Dus het is niet meer dan logisch dat focust zich op muziekliefhebbers. Opnieuw, alternatieve jongeren. Muziekliefhebbers die een zo breed mogelijk spectrum willen horen en muziek willen leren kennen, die moeten maken dat ze bij Studio Brussel zitten. Mensen die hits willen horen, de grootste hits wereldwijd van het moment, gemengd met lokale hits, lokaal talent, de Camille's, de stadsbouders van deze wereld, evengoed zo'n Berre, zo'n nieuwe gast die via TikTok zwaar
doorbrekend is.
Dat soort mensen, dat moeten bij ons zijn. Als je Q opzet, moet er een hit horen.
Ja.
En hoe meer je natuurlijk daar een volksdemocratie van maakt en iedereen liedjes laat kiezen, hoe minder duidelijk dat muzikaal profiel wordt.
Ja.
Dus bij Studio Brussel is dat niet meer dan logisch dat die zeggen, dit is er in de wereld gebeurd, welke plaat past daarbij? En de ene luisteraar gaat roepen om iets voor Johnny Cash en de andere gaat Amelie Lens vragen. Mm-hmm. En dat is top, dat is het geweldige aan Studio Brussel. Maar bij ons is het net heel simpel, je gaat een hit krijgen.
Ja.
Punt. En daarom wordt er niet zo vaak verzoekjes bij ons gedaan. Nee. Maar ik geloof dat helemaal. Ik ben er zeker van dat Siska de waarheid verkondigt. Maar in wat je wilt uitzenden en wilt uitstralen, klopt het bij ons niet om super vaak op verzoek te gaan.
Dan naast de radio heb je ook televisie het een en het ander gedaan. Fierens was in het najaar, dan ga ik terug naar 2019, het leven voor corona, wat schitterend was. In verschillende afleveringen van de VTM-talkshow Wat een dag te zien als reportagemaker. Ik heb Wat een dag niet gezien, over wat ging dat?
Ja, wat een dag was een programma en dat zat puur technisch na Prime 2. Dus primetime op tv wordt in twee geknipt. Je hebt Prime 1, dat is het allerbelangrijkste blok, begint om 21:55. Ja. Daar zitten de programma's waar dat zenders mee uitpakken. Daar zit The Voice.
Ja.
Prime 2 is iets later, dat begint om 21:30 of zo. Daar zit Luc Allo.
Ja.
Na Prime 2 zit er meestal niks, nergens. Mm-hmm. In die periode wou VTM graag experimenteren met een talkshow die vanuit de Actua vertrok, maar ook wel wat VTM-feel had, dus er moesten ook wel wat bekende Vlamingen in. En het concept was, Davy Parmentier die hostte dat, wat eigenlijk waanzin is. Dus dat is de
nu weet ik het weer. Wat
dat is de creatieve directeur van VTM. Die zijn
ja, de eerst, man met de centjes. Die de centjes... dat zeggen ze toch altijd, hè, over Davy?
Ja, centen zelfs niet echt, eigenlijk. Dat is de creatieve directeur. Dat is degene die beslist wie er in de jury zit bij K2 en K3 en zo. Snap je?
Ah, okay,
die ook mee het format van K2 trouwens heeft uitgedacht met Gert Verhulst. Dus dat is de creatieve gast. Die
over de man met het brein.
De programma's. Welke programma's worden aangekocht? Wat gaan we maken? Zo dat. Dus inderdaad, die met creatieve brein, die... een waanzinnige persoonlijkheid heeft, dus wat mij betreft absoluut een tv-presentator is, maar ik denk niet dat het slim was om te beginnen met een talkshow. Want dat is het moeilijkste dat er is.
Ja, ja, ja.
Daar zit iedereen mee een vergrootglas op.
Want het pakte niet goed, hè, wat een dag.
Nee, ja. Het concept...
Omdat het ook iets te laat was?
Ja, ik denk, laat, veel mensen echt in bereik gaan er nooit mee scoren, want je zit na Prime 2. Mm-hmm. Hè? Maar de ideale wereld kan ervan meespreken, zit ook laat. Maar dat is het programma en dat is echt lachen en die scoren. Hè? Ook buiten hun tijdstip en zo. Het concept van waar een dag was niet helemaal wat dat moest zijn. En Davy, ja, dat is een opvallend gezicht dat je daarop zit. En dan moet je programma al ranzig goed kloppen voordat mensen het gunnen dat een manager zichzelf een programma toe-eigent en dat dan overkomt als een succes.
Ja.
Dus daar zijn een aantal miscasting gedaan wat dat betreft. Hè. Wat mijn taak was, elke dag was er een bekende Vlaming, de centrale BV, waarmee de dag werd overlopen, eigenlijk. Er werden wat actueel dingen op afgevoerd. Dat was het concept ongeveer. En die BV werd doorheen de dag gevolgd. Gewoon een dag in het leven van. En ik heb dus een dag Helmut Lotti moeten volgen, of Pascal Nauses. Wie heb ik nog allemaal gevolgd? Frans Bauer. Ja, het is superleuk. Puur ambiance. En dan op het einde van, in het programma zelf, op het einde van de dag, moest ik dan 2-3 korte filmpjes die ervan gemaakt zijn, op dit moment, even inleiden bij Davy. Van, ik heb vandaag Frans Bauer gevormd, we zijn eerst bij zijn moeder langs geweest, die nog altijd in een staancaravan woont, waar de slaapkamer van Frans, wat ook echt waar is.
Frans Bauer?
Frans Bauer, zijn moeder.
Ah, zijn moeder.
Zijn moeder woont nog altijd in de staancaravan, waar dat Frans is opgegroeid.
Zoals dat.
Dat slaapkamertje, daar ligt een dek overtrek met de kop van haar zoon. Dat is echt... dat is absurd. Dat,
zalig.
Die moet naar buiten door de vrieskouwen naar het toilet. Dat is terwijl die Frans heeft natuurlijk alle fortuinen van de wereld.
Tuurlijk, ja.
Maar die moeder wil daar niet weg.
Nee.
En hij gaat daar elke dag langs, dus... Ook die een dag met de kamer, gaan we daar langs, tasje koffie drinken, cakes kneden. En dus zo moest ik altijd 2-3 fragmentjes inleiden. En dan kwam de bekende Vlaming in de show terecht. Dus, dus dat was mijn taak. Dat was keileuk. Dat was tof.
Natuurlijk, dat was tof.
En dat programma pakte inderdaad voor geen meter. En er werd mega veel over gezegd en geschreven, wat eigenlijk voor een groot deel allemaal terecht was. Soms ook overdreven, maar dat hoort bij recensies. Hè. Dat hoort erbij.
C'est la vie.
Ja, dus de recensent moet ook gewoon de entertainende stukken schrijven. Dus
zeker.
Dat klopt helemaal, maar voor mij was dat wel een heel aangename kennismaking. Omdat ik
de tv-wereld, hè?
Ja, ik deed tegelijkertijd ook in reality bij die mensen, in studio. Hè, wat twee aparte genres zijn, dat kwam samen. Dus dat was een mega goede leerschool om te doen, 1 dag per week, 8 weken aan een stuk of zoiets. Dus, dat was top, meer moest ik niet hebben toen. Hè.
Kan ik helemaal inkomen. Maar in het voorjaar van 2020 heb je ook gedurende enkele weken op VTM de dagelijkse talkshow Blijf in uw kot gepresenteerd. Ja. Dat was tijdens de coronapandemie. En was dat niet dat je dan elke keer een bekende Vlaming liet langskomen om...
Ja, om mee te doen. Hè?
Ja.
Dat was redelijk rock'n'roll eigenlijk. Dat was best graaf, als ik daar nu naar terugdenk. Dus corona gebeurt. Hè? Dus in een week tijd heeft ons dat overspoeld. Ja. Hè? Dat was zo het enige van gewoon wat massa-evenementen... niet toelaten tot donderdagavond persconferentie. Morgen begint er een lockdown. Dus oké, vrijdagavond was er de avond van nog alle cafés die open doen en open gaan. Hè. En die zaterdag, ik ben niet geweest, maar die zaterdag ben ik wakker gebeld door mijn baas, mijn radiobaas bij Q. Die zei, we gaan iets doen met VTM tijdens die lockdown. En we willen dat jij dat doet. waarin je gewoon een soort kruising tussen radio en tv doet. Mm-hmm. En je hebt een beetje tv-ervaring.
Want mensen hebben tijd.
Je hebt zo'n radio-ervaring. Ja, het is dat. We gaan, kom jij morgen af, mm-hmm. op zondag? Ik zeg, oh, dat is goed. Zondag tegen de middag kom je daartoe. En ja, dat was daar totale chaos. Is dat je gewoon van een ruimte zoals deze, een tafel, een plant, een frigo en een zetel, op die zetel een tv waarop we konden videocallen. Mm-hmm. En dat was het concept.
Ja.
En we gingen 3 uur live. Maar televisie gaat nooit, maar nooit live. Hè. Dat is zo zelden, zo zeldzaam.
Ja, ja, ja. Dus
voor heel die redactie was dat mega hype. Fuck, we gaan live. Bij radio zijn dat een beetje gewoon. Hè. En ineens kwamen ze tot de vaststelling, we gaan ook geen muziek draaien. We gaan gewoon echt 3 uur lang
babbelen,
leuteren, tetteren. Een afwisseling van Mark van Ranst, die moet vertellen wat er in godsnaam aan de hand is. Mm-hmm. En die toen nog dacht dat dat 6 weken ging duren.
Echt, ja. Iedereen ook wel dacht, ja, 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 of hoopte.
Wat op dat moment ook de waarheid was. Mm-hmm. Hè. Tot, I don't know, mensen die plots thuis zaten. Wat met de last post in Ieper? Zo'n trompetist. Teen op het andere. 3 uur aan een stuk. Ram. Die eerste uitzending was echt zo van...
Wel is dit?
We gaan dan beginnen. Jens en Donkere was toen het VTM-gezicht altijd aanschopen. Dus inderdaad, elke dag een ander VTM-gezicht. Waar ik blij mee was, want dat is een komiek. En komieken kunnen improviseren.
Ja.
Je hebt andere presentatoren die andere kwaliteiten hebben, maar improvisatie is er geen van. Dus ik was heel blij met Jens. En ja, de grote baas van NTV en radio en streaming, dus mm-hmm. echt zo hoog op de ladder, een Dirk, die was daar en die kwam 1 minuut voor antenne en zei van... Er is een knop om een liedje te starten, een videoclip, om 3 minuten even eruit te gaan. Ik reken erop dat jij die niet gaat gebruiken. Hè. Holy shit. Oké, dus die zenuwen zo, waf, nog eens goed aangevijst.
Hoe zeg jij dat nu?
Ja, zo, fuck. En dan was het gaan, hè. En dat, eigenlijk heb ik er echt met de eerste 5 minuten was dat onwennig en spannend, en heb ik met de pletter geamuseerd. Het heeft 5 weken geduurd.
Dat is wel lang, hè? Voor constant live?
Ja, we zijn op een bepaald moment ergens, denk ik, na 1 of 3, 4 wel teruggeschakeld naar 2 uur uitzending per dag, omdat er wel al veel gezegd werd. Maar ja, dan, dat evolueerde ook. Hè. Na 1 of 3, 4 begonnen mensen mondmaskers te maken, wat dat misschien dan toch nuttig bleek te zijn. Hè. Dus dat evolueerde wel de hele tijd. Maar die impact dat programma had, was redelijk massief, omdat niemand wist wat hij moest doen. Iedereen moest ineens thuiswerken. En tussen 9 en 12 in de voormiddag was er ineens iets op tv. Ja. Met info. En dat tv-programma werd gebruikt als radio. Dus niet dat iemand voor een tv ging zitten met een zak chips en er 3 uur nog in kijken. Nee, maar dat stond wel op, terwijl mensen aan het thuiswerken waren of technisch werkloos waren en hun kinderen aan het entertainen waren. Mm-hmm. Dus dat was nuttig om voor rust te zorgen en te informeren op een manier dat niet het nieuws is. Hè. Ja, alles zat daarin. Ook de cijfers van het aantal overlijdens per dag, alles zat daarin. Hè. Dus dat was echt zo. En dan belden we altijd in met het nieuwsanker van VTM dat die een middag las. En dan was dat... 20, een dag nadien, 50. Tot op een paar 100 is dat gepiekt echt. Hè.
Dus
dat
zot, hè?
Alles zat daarin, verpakt in een soort dagtelevisie. Mm-hmm. Waar in Vlaanderen, de markt is daar te klein voor om dat eigenlijk echt winstgevend te laten doen. Maar op dat moment is dat gewoon nodig.
Nou.
TV-programma's raakten ook op, want er werd niks nieuw opgenomen.
Mm-hmm.
Dus dat was goed dat er was.
Ja, het was ook nog een beetje afwegen wat kan en wat kan niet.
Ja, 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 want als je daar nu naar terugkijkt natuurlijk... Ja, mondmaskers waren totaal niet aangeraden. Je moest wat afstand houden. Hè. Dus ik zat...
Omdat we nog geen mondmaskers hadden.
Ja, we hadden er geen. Hè. Ja, dus ik zat in een zetel. Elke dag een andere bekende Vlaming. Zat, het concept bubbels bestond nog
nee,
niet.
Nee.
Maar bezig zat ik elke dag in een andere bubbel. Dus eigenlijk is dat ook absurd dat daar niemand ziek geworden is.
Ah nee, dus, het is nooit...
Nee, want er was dan ook een klankman en een technicus. Maar ja, er zat plexiglas tussen. Maar ja, ondertussen weten we dat aerosolen zich daar weinig van aantrekken. Hè. Maar voor een of andere reden heeft het lot ons daar redelijk goed gespaard. Er is niemand ziek geworden.
Alle chance.
Ja.
In het voorjaar van 2020 presenteerde hij gedurende enkele weken op VTM... Ah, amai, dat heb ik net gelezen, sorry. Wat in het najaar van 2020 was hij op VTM te zien als reporter in de omkaderingsprogramma's van de UEFA Nations League en te horen als voice-over in de Vlaamse versie van The Masked Singer.
Ja.
The Masked Singer.
Ja.
Is dat woord... Spreek je dat echt live in?
Ja.
Ja?
Ik zit
niet liegen, hè, Vincent.
Echt op vrijdagavond.
Ja?
En ik weet zelf niet waarom het live moet.
Ja, want allee...
ik weet wel waarom het live moet. Want mensen stemmen. Maar je kunt het ook wel echt inschatten.
Ja,
dus je kunt echt 5 minuten op voorhand dat ook innemen. En dan kun je er een tweede take doen. Maar die luxe krijg ik niet. Het is echt live. Dus voor de mensen die niet weten waarover het gaat. Dus de personages doen hun liedje. Mm-hmm. De jury geeft commentaar. En dan is er een stem die even op 10 seconden zegt. De mensen thuis denken dat in het pak van Cycloop die MBV.
En dat is Vincent.
En dat ben ik. Ja. Dat doe ik. Maar ik zit dus echt op vrijdagavond op DPG in een kot. Ik weet van niks. Ik weet niet wie in welk vak zit. Dus ik krijg met een tekst op een scherm van iemand die het wel weet. Mm-hmm. Die dus ook, vermoed ik, soms als echt vanaf dag 1 iets juist is.
Dat er een beetje uithaalt.
Dat het fantastisch is dat er een beetje uithaalt. Al denk ik dat dat echt zelden of nooit gebeurt. Maar dus ik zit daar echt live.
Ja, bij Erik van Looy.
Ja, maar bijvoorbeeld bij Erik van Looy lag er in de tweede uitzending uit.
Ja, hè? Ik snap niet dat hij er nog in zat. Ja. Iedereen wist toch wie dat was?
Iedereen vermoedde dat wel. Hè? Ja, dus Erik van Looy stond toen wel, denk ik, op 1. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Ja. Maar de tweede uitzending hebben we wel gedaan. Op 1 staat Erik van Looy. Mm. Op 2 staat Erik van Looy. Anders is het heel... Omdat het zo duidelijk is. Ja. Dus daar zit een mens achter die die teksten maakt en die weet wat er gaat gebeuren en hoe dat precies in elkaar zit. Maar ja, dat programma werkt ook zo dat mensen hebben soms geen clue en worden er zot op. Mm. En dus als er 5 mensen zeggen, volgens mij is het Clara Kleijmans, dat 2 weken later 5.000 mensen, en nog eens 2 weken later 50.000 mensen denken dat Clara Kleijmans erin zit. Dus dat... Je kunt wel ongeveer voorspellen wat de grote stromingen zijn. Dus moest ik nu creatief directeur van dat programma zijn, ik zou het 5 minuten op voorhand oppakken.
Ja.
Maar echt live is echt live. Ja. En als de jury iets zegt waardoor alles verandert, dan verandert die een tekst op mijn blad. Dat wel. Maar dat gebeurt 2-3 keer per seizoen en dan vraag ik me af, is dat het dan een blad?
Uw naam is ook eens een keer gevallen, hè? Dat je moest... was dat niet grappig om te lezen?
Dat is bizar, ja. Omdat ik natuurlijk... Ja, dat weet ik dan wel met zekerheid, dat ik niet in dat konijnenpak zat.
Nou, wie weet, helemaal gedrogeerd dat je er dan in zat of zo.
Ja, nee. Dus dat wist ik me zeker van, oké, ik zit niet in dat konijnenpak, maar die naam komt... Omdat de jury er ook over begon, hè. Daar begon het. Dus Ruud had het ineens naar de kop gekregen. Dat ik daarin zat, omdat er iets van Antwerpen of van voetbal of zo in zat.
Dat kan.
Ja, dat is funny, hè.
Dat is het iets voor u als zinger? Mogen ze u bellen?
Ze mogen mij bellen, maar ik denk dat ze mij nooit gaan selecteren, omdat ik echt, echt niet kan zingen.
Ja, Erik van Looy kan, allee.
Nee, natuurlijk. Maar Erik van Looy is natuurlijk zo'n naam die je ook in dat programma wilt en dat zo funny was. Maar ze mogen altijd bellen en dat weten ze ook wel, denk ik. Maar ik denk dat ze ook wel weten dat ze... niet bij mij moeten zijn voor een straffe stem die uithalen doet, die dan de trailers halen en zo. Dat gaat bij mij niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren. Wat voor soort pak zouden dan willen gaan?
Ik zou graag... Wat ik een heel tof pak vond, was hetgeen wat Sam Bettes had, seizoen 1. Die was zo'n soort bever, gentleman-achtig figuur.
Dat is cool, ja.
Dat zou zo strak...
De stijl van Ben van Looy ook.
Ja, zo strak in het pak, dat zou ik tof vinden. Ja. Zo dat edelhert, zo diep, zo chic.
Ja, dat is graaf.
Niet de rondspringende radijs, maar heel, heel onderkoeld. Ja.
We gaan afronden, want jij moet straks gaan werken.
Gaan maken.
Ja. Ik had wel nog 1 vraag. Elke keer als ik u op een foto zie, of nu ook in het echt, word jij gesponsord door Fred Perry?
Het antwoord is ja.
Ja, echt?
Ja, natuurlijk. Zo rijk ben ik niet, dat ik al die kleren kan betalen.
Oh, dat weet ik niet.
Nee. Ik weet dat wel. Nee, dat is nog wel een funny verhaal dat gelopen is. Ik kocht eerst veel kleren van Fred Perry.
Ja.
Ja, graag kleren van Fred Perry. Ik vind dat een leuk merk.
Mooi merk, ja.
Inderdaad, mooi en ook kwaliteit. Want ik heb mijn allereerste polo nog altijd. Ja. En ik draag die al 10 jaar. Mm-hmm. Ik draag die gewoon tussen mijn kleren. En niemand heeft door dat aan een oude polo.
Ja. Dat is stom.
Dat is echt goed grief. Dat is nu geen reclame, maar het is echt goed.
Nee, maar.
Hij gaat goed wast en zo. Dus dat ligt misschien ook onder de wasdracht van ons moeder.
Ik heb ook een paar dingen van Fred Perry. Ik ben er heel tevreden over.
Maar gaandeweg, als mijn radiocarrière, als dat steeds meer en meer en professioneler ook werd, hè, want misschien is dat 1 dag per week en pak je dat bij je studies, dan werd dat ineens een job. Dat is van, oké, mensen die op de radio komen, die komen af en toe links en rechts in beeld. Op de social media van je zender, en eens een keer op tv, of eens een keer in een gazette met een interview. En ik was op zoek naar iets uiterlijk dat je kunt achterlaten, dat mensen je aan herkennen. Het beste voorbeeld is een rosse mens, moet 5 keer ergens verschijnen, iedereen kent die.
Tuurlijk, ja.
Dat is die rosse. En je raakt er ook niet vanaf. Hetzelfde als ik morgen een knalblauwe bril ineens begin te dragen.
Ja, dan
5 keer verschijnen. Ja. Iedereen
weet wie dat je
bent. En je hebt een gespreksonderwerp. Ik moest ook op zoek naar zoiets. Want ik ben gewoon een blanke jongen dude met een bril. Ja. Een kortaar, zoals er miljoenen rondlopen in Vlaanderen. Ja. Dus ik moest iets zoeken. En is er een Nederlandse radiomaker, Giel Beelen, die mm-hmm. heeft jarenlang alleen roze kledij gedragen.
Nee.
Ja, dus die heeft zijn kledij zalig. Daarvoor ingezet, omdat... En dat, ja, nu nog altijd Pinkpop is dus een hoogdag. Dan draag je nog eens roze kleren. En heel Nederland kijkt daar naar uit. Van, hoe gaat Giel dit jaar gekleed zijn? Want die heeft alle roze kleren van de wereld. Dus dat werkt goed. Dan dacht ik van, oké, ik wil ook zoiets. En dan heb ik mijn kleerkast opengetrokken. En is met een Frank gevallen. Fred Perry. Ja. Ik moet eigenlijk bij Fred Perry zijn. En dan, dan heb ik mail gestuurd. Ah, het PR-bureau. Okay, ja. Van dat, ik wist die verdelen Fred Perry. Uh-huh. En dan was dat oké, okay, top, samenwerking. En dan ben ik een keer naar de stok gegaan. En gewoon echt zo de tijdloze stukken die niet uit collecties kwamen, wat standaard polo's, wat jasjes, wat t-shirts, ben ik daar mogen gaan halen. En nu is dat echt uitgewerkt tot een samenwerking, dat ook als ik op televisie kom, dat de stelling van VTM naar Fred Perry gaat om stuks uit te kiezen. Ja. Dus is dat echt een soort hand-in-hand dingen dat we doen. Dus dat is superleuk. Mm. Dat is echt tof. Wat dat betreft ben ik de koning te rijk.
Ja, natuurlijk.
En dat is nu toch al een jaar of 4, 5 dat ik elke dag Fred Perry draag.
En ook als je niet moet gaan presenteren of gaan werken?
Ja. Ja.
Dus niemand gaat u ooit
treffen
dat je een zwembroek van Fred Perry...
Ik één, maar ik heb ook zwembroeken van andere merken. Ik heb een paar jassen ook, omdat jassen is mijn grote zwakte. Een enorme jassenfetisch. Het is een dure hobby, maar dat is echt... Ja,
als je gesponsord wordt.
Ik heb een zwak... Maar er zijn veel mooie jassen in de wereld. Holy shit, de zanger van Oasis, Liam Gallagher, heeft zo'n kledingmerk.
Ja.
Pretty Green heet dat, we kunnen dat in België niet krijgen. Prachtige jassen, maar dat zijn frakken van honderden euro's, dus dat gaat niet. Dus als ik jarig ben, vraag ik ons moeder altijd een jas van Pretty Green.
Fantastisch.
Ik van mijn ouders een frak. Maar bon, ik kwijk af. Maar dus, ik heb een paar kledingstukken die dat ik soms inderdaad in mijn privé voor de fun draag.
Mm.
Maar vanaf dat ik weet dat ik ergens naartoe ga waar dat ik
misschien herkend
ga worden, probeer ik er een erezaak van te maken. Tuurlijk. Net omdat de redenering daarachter niet is de best mogelijke ambassadeur voor Fred Perry zijn, ook. Maar vooral dat dingetje achterlaten, dat mensen zich die vraag stellen wat jij nu hebt.
Top. We gaan afronden. Vincent, wat mag ik u nog wensen voor de toekomst?
Dat we de Roy Duivels toch tegen alle verwachtingen in de wereldkampioen worden.
Ik ben al blij dat je niet zegt Antwerpkampioen. Maar bon.
Maar die een dag komt, dan moet je mij niet wensen. Dat ga ik u ook niet aandoen. Maar ja, de Roy Duivels, ik ben mee naar Rusland geweest, de Duivels. Wat denk ik het meest onvergetelijke is,
dat je
ooit in heel dat media-ding hebt meegemaakt. Naar Qatar gaan we niet, omdat ik dat een fout signaal vind. Om
ik snap
naar
dat.
Qatar te gaan. Ik denk dat we dat WK helemaal behandelen, maar we moeten niet naar Ginter voor de juiste fanbeleving te capteren. Tot nader orde hebben we hetzelfde geld beslist mogen een baas, we gaan wel.
Ja.
Maar ik zit daar niet achter te duwen. Dat heb ik bij Rusland wel gedaan. Bij Rusland heb ik dat echt zelf geforceerd. Van, we moeten dat gaan doen, want we gaan echt een waanzinnig resultaat neerhalen. Maar ik zou het wel... Als we die finale halen, dan moet ik wel gaan. Dan kunnen we dat professioneel niet laten liggen, maar dan moet ik gaan. Maar ik zou het wel echt graag vinden.
Top.
Echt, daar droom ik echt van.
Ja. Nee, ze zijn niet de enige. Ja. Vincent Vierens, dankjewel om langs te komen.
Graag gedaan, ik vond de max. Ik vond het echt
super. Top, precies.